van de gemeente Gulpen-Wittem. Voordat wij gaan beginnen aan de laatste raadsvergadering van 2019, hebben wij een vragenhalf uur. Er zijn een paar fracties die daar vandaag gebruik van willen maken. En de mondelinge vragen zullen gaan over de eventuele sluiting van het hospice in Mechelen, de subsidie verleend kerstverlichting aan de kern Gulpen en aan de berichtgeving over de stijging van de WMO-aanvragen, dat waren de CBS-cijfers. Omdat het een vragenhalf uurtje is en we dus 30 minuten hebben en er meer dan 30 vragen gesteld zijn in totaal, dat is minder dan een minuut per vraag, zou ik het praktisch willen houden en zou ik eigenlijk willen voorstellen dat de portefeuillehouder aan wie de vragen gesteld worden naar voren komt naar het sprekersstoelte en daar zelf de vragen voorleest en een antwoord geeft. Want anders dan gaat de indiener eerst die vragen oplezen en vervolgens, omdat het er zoveel zijn, moet bij de beantwoording waarschijnlijk toch af en toe de vraag weer herhaald worden. Dus ik kijk even naar mijn linkerzijde of de portefeuillehouders daarmee in kunnen stemmen. Ja? En de raad vindt dat ook een goed idee om dat zo te doen. Dan stel ik voor dat we gaan beginnen met de mondelinge vragen nummer 1, de eventuele sluiting hospice Mechelen. Dat zijn vragen gesteld door het CDA en portefeuillehouder Van der Klei, Marion, gaat daar antwoord op geven. Aan u, mevrouw Van der Klei.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben inderdaad vragen binnengekregen van de CDA-fractie over een eventueel sluiting van hospice Mechelen. Voordat ik daarop antwoord geef, wil ik toch wel aangeven dat wij daar zelf niet over gaan. Neemt daar wel of niet eventueel een besluit over. Daarom wil ik ook voorstellen dat ik zeg maar de mail van Sevagram hier voorlees, zodat u weet wat het uiteindelijke antwoord is direct van degene over wie hierover gaat. Nou, de mail luidt als volgt. Ik heb dus de vraag eigenlijk van u met de Sevagram besproken en ook de inleiding en de toelichting van u bij de vragen is hij naar Sevagram gestuurd. Ik kreeg daarop het volgende antwoord. Op de eerste plaats staan er tamelijk veel feitelijke onjuistheden in. Onderstaand een overzicht van deze onjuistheden. Dubbele punt. Hospice Martinez zal niet worden gesloten. Hospice Martinez is niet het enige hospice in het Heuveland. In Valkenburg is immers nog een Geerling hospice. Wat betreft de veiligheid voldoet het al pand aan de daaraan gestelde eisen. En daar is Sevagram recent nog investeringen in gedaan. De bouwkundige aspecten hangen samen met een monumentaal pand. Dat is onder andere de reden waarom we het onderzoek zijn gestart. Mede door de toename in de complexiteit van zorg en de daaraan gekoppelde hulpmiddelen willen we duidelijkheid krijgen of het pand toekomstbestendig is en voor de toekomstige zorgverlening geschikt is. Samengevat is er geen sprake van het sluiten van hospice Martinez. Eveneens is er ook geen sprake dat hospice Martinez gaat verhuizen naar Maastricht. Hospicezorg zal voor Heuveland behouden blijven en als mocht blijken dat het pand niet geschikt blijkt voor de toekomst, zullen we kijken naar alternatieven binnen het Heuveland. Dus nog een keer samengevat, door Sevagram, hospicezorg blijft in Heuveland gecontinueerd en gegarandeerd en vanzelfsprekend ben ik daar als portefeuillehouder ook erg blij mee. Dan geeft Sevagram nog een laatste aantekening mee. De gemeenteraad moet weten dat ik allerlei signalen hoor vanuit de burgers. Eveneens heeft dit onrust veroorzaakt bij familieleden van gasten in het hospice, als mede bij medewerkers en vrijwilligers, huisartsen, etc. Derhalve hebben wij alle belangstellenden vandaag, dat was dinsdag, een brief laten toekomen. Ik spreek het vertrouwen uit dat met deze informatie zorgvuldig wordt omgegaan. Ik begrijp dat de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid nog even een toevoeging heeft in het kader van de dingen die gesteld worden over de brandveiligheid.
Ja, dat wil ik u wel doen. Er wordt bij de vragen in de aanhef gesteld, het pand zou zijn afgekeurd door de brandweer, tussen haakjes status rood. Ik heb gisteren regulier overleg gehad met de brandweer. Sowieso de term status rood was bij de brandweer niet bekend. En er is absoluut geen sprake van dat het pand is afgekeurd. Het voldoet gewoon aan de brandveiligheidseisen. Dus ik wil de eventuele onrust die daardoor zou kunnen ontstaan hier graag wegnemen. Dan kijk ik heel even naar de indieners van de vragen of die nog een aanvullende vraag hebben. Mevrouw Nas?
Ja, dank voor de antwoorden. Het zou natuurlijk super zijn als dat hospice in Mechelen gewoon blijft, hè, want dat is wat we allemaal gewoon willen. Ik wil u wel even meegeven dat wij die vragen niet hadden gesteld als ons dat maar via één weg had bereikt. Die geruchten die gaan echt overal rond en net om die onduidelijkheid weg te nemen hebben we die vragen gesteld. Het enige wat ik niet helemaal kan rijmen is zeg maar met het krantenartikel in de Limburger van volgens mij ook afgelopen dinsdag of woensdag. En daar wordt wel, zeg maar, wordt het niet helemaal ontkend in dat krantenartikel, de geruchten. Dus mij is het nog steeds niet helemaal helder.
Nou, wat het antwoord duidelijk is, denk ik, is dat er wel onderzocht wordt of het hospice in die plek, in dat pand, kan blijven in het kader van ontwikkelingen, in het kader van zorg. He, dus in die zin klopt het wel, er is dus wel een onderzoek, he? Dus in die zin wordt ook dat ook gesteld. Maar alle dingen die gezegd worden dat dat op korte termijn zou zijn, of dat er een besluit zou zijn genomen, of dat het naar Maastricht zou gaan, of dat het, dat wordt dus bij deze duidelijk gemaakt dat dat niet aan de orde is. Voor nu in ieder geval, en ik beloof u, ik ga dit samen met Evergram volgen. En mocht er iets zijn, dat ik u daarin gelijk van op de hoogte stel.
Ja, dat zou inderdaad wel fijn zijn als u dat inderdaad vanuit de gemeente wil, wil blijven volgen.
Ja, ik denk met name dat voor ons nu aan alle, zeg maar, zeker voor de mensen die het betreft, die daar ook verblijven, hun familie, het belangrijk is dat we elkaar rustig blijven en zeggen van voorlopig is er niks aan de hand. U kunt hier vanuit gaan dat voorlopig in ieder geval gewoon de situatie goed is. Het is brandveilig, het is veilig, er zijn nog investeringen gedaan, maar het is een oud pand. Maar ik zou dat gewoon het laatste gewoon even, niet te veel benadrukken. En ik zeg u toe, zodra ik iets weet, informeer ik u over de situatie.
Dank u wel. Dan kijk ik nog heel even naar de andere fracties of die misschien nog een laatste aanvullende vraag hebben? Zo nee, dan gaan wij door naar de volgende vragen die zijn gesteld. Gesteld door de fracties Fransen en CDA. En dat gaat over de eenmalige financiële bijdrage kerstevent Gulpen. En dan wil ik graag wethouder Hoebe de gelegenheid geven om daarop te reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik heb een tekstje voorbereid en natuurlijk zullen de vragen beantwoord worden. In eerste instantie is het college zeer verheugd met het feit dat de ondernemers zelf het initiatief hebben genomen om zich te verenigen, diverse ondernemers te mobiliseren en zich in te zetten om de kern Gulpen met de kerst feestelijk aan te kleden. Daarnaast organiseren zij samen met het bewonersnetwerk, die zij zelf daarbij betrokken hebben, verschillende kerstactiviteiten voor de inwoners en bezoekers van Gulpen. Het voornemen van de ondernemers om dit verder uit te breiden naar ook andere feestdagen en periodes, zoals opgenomen in hun meerjarenplan, draagt het college nog een warm hart toe. Daarbij zou ik ook willen opmerken dat het college met dit het warm hart toedragen ook een beetje gevolg gegeven heeft aan de oproep van het CDA in hun algemene beschouwing bij de begroting 2019. U zult zich vast nog wel herinneren. En voor de overige raadsleden en de publieke tribune zal ik de relevante passages op bladzijde 9 van deze beschouwing even citeren. Het CDA wil dat de gemeente in gesprek gaat met de ondernemers, dat initiatieven van ondernemers worden ondersteund en dat het bedrijvenloket gestalte krijgt. En iets verderop zegt het CDA, daarnaast wil het CDA dat nieuwe en bestaande ondernemerscollectieven gestimuleerd dienen te worden en ieder geïnvesteerde euro zou verdubbeld moeten worden. Wel nu, met dit initiatief is sprake van een nieuw ondernemerscollectief dat zelf het initiatief heeft genomen, zelf een financiële bijdrage zal leveren en de organisatie op zich zal nemen. En dit collectief heeft zelf de verbinding gezocht met onder meer de ondernemersvereniging van het Gulpen Hart, de horecaondernemers rondom de markt en het kernoverleg. Verder maakt de secretaris van het ondernemerscollectief Gulpen in oprichting ook deel uit van het nieuwe ondernemerscollectief. En is de voorzitter van het ondernemerscollectief Gulpen door het nieuwe initiatief geïnformeerd. De ambitie is om het evenement binnen een termijn van 3 à 5 jaar uit te laten groeien tot een compleet plaatje. Dan de vragen, voorzitter. Waar is het bedrag van 25.000 euro op gebaseerd? Is er een begroting? Ja, er is bij de aanvraag is een meerjarenplan inclusief begroting meegenomen. Vraag 2. Wat ligt er aan het besluit van die 25.000 euro ter grondslag nu er geen subsidiebeschikking is, overeenkomst of opdracht? Nou, we hebben een brief aan de ondernemers gestuurd waarin het besluit van het college kenbaar wordt gemaakt. En in deze brief is uiteraard, want u weet dat natuurlijk, hè, want elke besluiten die wij communiceren met derden, is de Algemene Wet Bestuursrecht ook van toepassing. En ook daar kun je dus tegen hetgeen wat het besluit is van het college, daar kun je dus bezwaar of beroep tegen indienen. Het is juridisch gezien dus hetzelfde, dezelfde strekking als een beschikking, waartegen dus bezwaar en beroep aangetekend kan worden. Ook door derden, of gewoon beschikkingen, en dat weet u ook, niet gepubliceerd worden, die zijn gewoon rechtstreeks van toepassing op. 3.
Nee, het is niet de bedoeling. Er is geen mogelijkheid tot interruptie. De vragen worden eerst door de portefeuillehouder beantwoord. En daarna heeft u als indieners beide nog een mogelijkheid om een aanvullende vraag te stellen. Dat is eenmaal zoals we dat hebben afgesproken in ons reglement. Wethouder Hoebe.
Ja, en in die brief is natuurlijk ook kenbaar gemaakt dat tegen dit besluit eventueel bezwaar of beroep ingediend kan worden. 3. Zijn er voorwaarden verbonden aan de geschonken 25.000 euro? Ja, die zijn opgenomen in de brief. De voorwaarden in de brief zijn vermeld. Er zal jaarlijks met de ondernemers, het bewonersnetwerk en de gemeente geëvalueerd worden. De specificatie van de daadwerkelijke kosten en activiteiten aan de hand van een meerjarenplan. En er is een pilotproject, sprake van een pilotproject van 5 jaar. Wat niet specifiek is opgenomen in de voorwaarden, maar wel geldt voor de pilot. Na de pilotperiode dienen de ondernemers voldoende aanhangers te hebben om zelf het initiatief voor te zetten. Vraag 4. Waarom bent u niet uitgegaan van proportionele cofinanciering, te weten in dezelfde bijdrage als de ondernemers zouden verlenen? Nou, wij vinden dit een initiatief... Sorry? Dat is vraag 4. Waarom bent u niet uitgegaan van een proportionele cofinanciering? En wat is vraag 4 dan? Die heb ik hier nog niet staan.
Vraag 4 is: op basis van welke bevoegdheid heeft u de bijdrage verleend uit een geoormerkte begrotingspost?
Even kijken, die heb ik bij mijn lijstje. Was dat een andere versie?
Heeft u de versie die in IBAB staat?
Nee, ik heb de versie die eerlijk verstuurd is en die ambtelijk beantwoord is.
Oké.
Dan zal ik even naar de antwoorden kijken. Vraag 4, op basis van welke bevoegdheid je bijdraagt in een geoormerkte begrotingspost? Ja, dat hangt een beetje samen met de laatste vraag, hè, want dan gaat het echt specifiek over die begrotingspost. Misschien is het verstandig als ik dat antwoord dan daarin meeneem. Staat u mij dat alstublieft dan toe? Dan ga ik verder even met mijn vraag 4. En dat is misschien hier vraag 5. Waarom bent u niet uitgegaan van de proportionele cofinanciering, te weten in dezelfde bijdrage als de ondernemers zouden verlenen? Nou, wij vinden dit een initiatief dat past binnen onze visie op samenwerking, innovatie en participatie. En om die reden, en vanwege het unieke karakter, zijn we bij wijze van een proef, een pilot, bereid medewerking te verlenen aan dit project. Normaliter zouden we natuurlijk een jaarlijkse bijdrage overwegen, maar de aanschaf van met name de verlichting maakt het echter dat om te kunnen starten met het project een hogere en ook enkel een eenmalige bijdrage noodzakelijk is. Daarnaast vinden wij een extra impuls in het centrum wenselijk vanwege de onderhanden zijnde reconstructie van de Looierstraat, omdat hiermee gedurende de periode van overlast toch publiek naar dit kernwinkelgebied van onze gemeente kan worden getrokken. En de eenmalige bijdrage is opgesplitst, uitgaande van een eenmalige bijdrage in de opspaartkosten voor het evenement dat een horizon heeft van 5 jaar... betekent het omgerekend een bijdrage van 5.000 euro per jaar. En in de begroting van de ondernemers is opgenomen dat de ondernemersbijdrage 4.500 euro zou zijn per jaar. En dat maakt, naar mijn mening, dat de bijdrage een proportionele cofinanciering is. Het college heeft daarbij niet gekozen voor het door de CDA voorgestelde verdubbelaar in te zetten. Vraag 6. Klopt het dat u naast de financiering van de kerstversiering activiteit ook uren van ondernemers financieel vergoedt? Nee, dat klopt niet. De uren van de ondernemers zijn niet meegenomen in de begroting en worden met de eenmalige bijdrage ook niet vergoed. De eenmalige bijdrage is uitsluitend bedoeld als bijdrage in de opstartkosten. 7. Bent u voornemens ook de 9 andere dorpskernen de ondernemers en de zelfsturing in de gelegenheid te stellen een subsidie te krijgen van 25.000 euro per dorpskern om dezelfde kerstvieringactiviteiten uit te voeren? Nou, we hechten eraan om een duidelijk onderscheid te maken tussen zelfsturing en ondernemersinitiatieven. Daarnaast is de kerngulpen uniek, daar hierin het kernwinkelgebied van onze gemeente is gelegen. In de huidige strategische visie heeft u er ook voor gekozen om vanuit economisch perspectief de regionale functie van deze kern te willen versterken. Vanuit dit perspectief en ter compensatie van een overlastsituatie in een economisch belangrijke maand is de eenmalige bijdrage gegeven. Overigens is in 2014, dat weet u wellicht beter dan ik, ook een subsidie verstrekt aan de toenmalige ondernemersvereniging Koopcentrum Gulpen om vergelijkbare redenen. In zoverre is er sprake van consistent beleid. En kijken naar ondernemerscollectieven en andere kernen, hebben we als college, want dat is altijd maatwerk, je beoordeelt op basis van maatwerk, de ondernemersvereniging Epen en Omstreken deze zomer 12.000 euro ter beschikking gesteld voor het initiatief van een natuurspeeltuin. 8. Waarom heeft u niet gelijktijdig aan alle kernen een subsidie verleend dan wel deze mogelijkheid geboden? Ja, ook in andere kernen zijn er initiatieven en andere initiatiefnemers hebben ook verzoeken ingediend en hebben ook subsidies ontvangen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Mechelen en Nieswieler. 9. Waarom is ervoor gekozen een eenmalige bijdrage te doen voor 5 jaar ineens in plaats van een jaarlijkse bijdrage? Nou ja, dat heb ik al eerder aangegeven. Normaal is dat inderdaad de normale gang van zaken. Maar in dit geval, omdat de aanschaf van sfeerbepalende materialen, zoals bijvoorbeeld de verlichting, mogelijk te kunnen maken en te starten met een project, is voor deze systematiek gekozen. Is er overleg geweest met overige kernen? Nee. Verzoeken om financiële bijdrage van een ondernemerscollectief vallen immers buiten de regiegroep zelfsturing. Daar worden alle initiatieven van zelfsturingsgroepen beoordeeld. Derhalve is ook niet overleg met de kernen. En, even vanuit de historie weer geredeneerd, in 2014 is een vergelijkbare situatie geweest waarbij een bijdrage is geleverd aan de toenmalige ondernemersvereniging Koopcentrum Gulpen. En ook hiervoor is destijds geen overleg geweest met overige kernen. In zoverre is dus sprake van consistent beleid. Vraag 11. Bent u het met ons eens dat de kern Gulpen onterecht wordt bevooroordeeld door dit college? Nee, dat zijn we niet met u eens, omdat het hier de hoofdkern betreft, het kernwinkelgebied van onze gemeente. En in de vigerende strategische visie heeft hij ook de economische en regionale functie van deze kern nogmaals onderstreept. 12. Bent u het met ons eens dat u de bestaande kerstactiviteiten die het moeten doen zonder subsidie en draaien op vrijwilligers in de andere dorpskernen hiermee zwaar tekort doet? Nee. Want ook zij kunnen subsidievragen indienen, dat is ook gebeurd. Hè. Ik heb net voorbeelden gegeven van Nieswieler en Mechelen. En dat wordt natuurlijk ook dan toegekend. Alles is maatwerk. 13. Kunnen wij eenzelfde initiatief verwachten rondom de andere feestdagen, Sinterklaas, Carnaval, Pasen? Hoe gaat u deze dan vervolgens financieren? Nou ja, deze feestdagen, dat heb ik in de inleiding ook al aangegeven, zijn opgenomen in het meerjarenplan van de ondernemers van Gulpen. De financieringsvraag ligt bij de ondernemers zelf. Zoals gezegd is er sprake van een eenmalige bijdrage in opstartkosten en bepaalde, sfeerbepalende materialen kunnen ook voor andere feestdagen worden ingezet. Vraag 14. In uw collegenota verwijst u ook naar de overlast die de ondernemers ervaren door de reconstructie in Gulpen. Echter in de andere kernen zijn ook ondernemers tijdens grotere reconstructies niet gecompenseerd, waarom de kern Gulpen nu voor de tweede keer opnieuw wel. Nou ja, zoals het reden is aangegeven, betreft het hier het kernwinkelgebied van onze gemeente, waar in een zeer economisch belangrijke maand sprake is van een overlastsituatie. En nogmaals, in 2014 is voor eenzelfde situatie ook subsidie verstrekt aan de toenmalige ondernemersvereniging Koopcentrum Gulpen, om dus vergelijkbare redenen. In zoverre is er dus, naar mening van het college, sprake van consistent beleid. Vraag 15. Hoe is de aanvraag ingediend bij de gemeente? Digitaal. 17. Waarom is er geen voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd? Het college heeft in 2014 een vergelijkbare actie ondernomen. Er is sprake van consistent beleid. Aangezien dit valt onder de reguliere dagelijkse bedrijfsvoering waar het college voor gemandateerd is, is hier geen voorstel aan de gemeente voor overlegd. Dat is in 2014 ook niet gebeurd. 18. Welke rol heeft het kernoverleg in deze kwestie gehad? Of 19, sorry. 17. De ondernemers hebben zelf het bewonersnetwerk geholpen bij hun initiatief betrokken. Zonder tussenkomst van ons als gemeente. Het bewonersnetwerk heeft in deze rol als verbinder tussen de ondernemers en inwoners genomen. De volgende vraag. U noemt in uw collegebesluit om in de toekomst met een beoordelingskader te komen. Waarom heeft u niet eerst dit beoordelingskader opgesteld? Wanneer kunnen wij dit beoordelingskader verwachten en met wie wordt dit beoordelingskader opgesteld? Nou ja, dit beoordelingskader zal in 2020 worden opgesteld en zal een plek dienen te vinden in het evenementenbeleid. De volgende vraag. U heeft het budget voor de bijdrage, en daar kom ik neer, ik nu die eerdere vraag waar ik nog geen antwoord op gegeven had. U geeft het budget voor de bijdrage aan de economische samenwerking Zuid-Limburg, voormalig LED, ingezet om deze bijdrage te bekostigen. Dit bedrag is echter door de raad geoormerkt om in te zetten voor de eerste deel. Waarom heeft u de raad hierin gepasseerd door het nu te besteden aan een heel ander doel? Nou, het doel van deze middelen is het bevorderen van economische samenwerking in de regio. In de huidige strategische visie heeft u ervoor gekozen om vanuit economisch perspectief de regionale functie van de kernhulpen te versterken. Daarnaast wordt met het initiatief nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen ondernemers, horecaondernemers en burgers. En vanuit het economisch perspectief, met name de regionale versterking daarvan, vinden wij de inzet van dit budget dan ook te rechtvaardigen. Sterker nog, omdat het juist een ondernemerscollectief betreft, wordt hier dus geen aanspraak gedaan op de budgetten die voor zelfsturing zouden gelden, waardoor er meer middelen beschikbaar zijn. Dat waren volgens mij de antwoorden op de vragen.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar de beide indieners of er nog een aanvullende vraag is. Ik zie twee knikken. Mevrouw Nals.
Ja, ik wil sowieso wel even kort reageren, omdat ik dit wel een belangrijk onderwerp vind. Ik moet zeggen dat ik zeg maar, ik probeer natuurlijk die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar de toon bevalt me niet helemaal. Als u mijn toelichting had gelezen, had u goed kunnen zien dat ik niet betwist dat er een bijdrage moet gaan of kan gaan naar het centrum van Gulpen. Er wordt ook niet ontkend dat dat het hart is van het winkelhart is. Alleen de manier waarop dit is gegaan, dat heeft gewoon heel veel vragen opgeroepen. Niet alleen bij ons. Maar ook zijn we daar niet alleen door ondernemers, maar ook door heel veel mensen over aangesproken. En ik vind dat het ons goed recht is om daar vervolgens vragen over te stellen. Dan die verwijtende toon in 2014 was dit en dat en zo en zo. Dus natuurlijk.
Het is de bedoeling, het gaat hier om een vraag.
Ja, maar er komt een vraag niet.
Dus, Oké, een aanvullende vraag graag.
Dat is de concrete vraag. 2014, waarom zou dat een grondslag moeten zijn voor uw handelen nu? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, u geeft de hele tijd aan dat het over het ondernemerscollectief gaat. Naar mijn weten is het ondernemerscollectief in Gulpen nog steeds in oprichting. Dus ik vraag me af wat voor status dat het dan het door u genoemde ondernemerscollectief heeft. U spreekt de hele tijd over subsidie, maar volgens mij als u geen subsidiebeschikking heeft, mag u dat formeel niet zo noemen. Dus ik vraag me nog steeds af welke grondslag u heeft. Dat is mij ook nog steeds niet duidelijk. En daar heb ik nog steeds geen antwoord op gekregen. U geeft ook aan dat u niet in overleg bent gegaan met de andere kernen, omdat er alleen maar zelfsturingsgroepen zouden zijn. Dat is ook niet juist. Ik heb onder andere ook met het ondernemerscollectief van EEP gesproken. U heeft wellicht ook de brief zien langskomen ondertussen, waarin zij ook een ongenoegen kenbaar maken. Dus ik vraag me af waarom u onder andere niet met een ondernemerscollectief in EEP hierover gesproken heeft. En dan had ik nog een vraag. Even kijken. Nou, daar kom ik zo wel even op. Laat de heer Frans maar eerst.
Misschien dat de vraag even beantwoorden.
Ja, dat kan.
Ja,
zullen we eerst deze vragen beantwoorden en dan naar de vragen van de fractie Fransen gaan? Nog één aanvullende vraag dan?
Ik heb nog één aanvullende vraag en dat is, ik heb ook geen concreet antwoord gekregen op de rol die het kernoverleg Gulpen in deze kwestie heeft gespeeld. En ik vraag er specifiek naar, omdat de column van de heer Severens ook behoorlijk nogal wat reacties heeft opgeroepen. En het mede in relatie met het artikel wat dezelfde week in de Limburger stond. En dat is bij veel mensen behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten.
Gaan we even over tot de beantwoordingen en ja. Dan gaan we dan naar fractiefranten.
Allereerst excuus voor de toon. Het was niet mijn bedoeling om u te schofferen of iets dergelijks. Ik heb gewoon iets voorgelezen en dat doe ik op een bepaalde manier. En als dat dan niet goed overkomt, excuus daarvoor. Ik probeer de vragen een beetje te recapituleren. Maar u moet me even helpen, want het was waren er weer een aantal. Het gaat even over de rechtvaardiging van dit besluit natuurlijk om dit te doen. En u zegt van, ja, u noemt het beschikking, geen subsidie. Of u noemt het subsidie, maar u mag dat eigenlijk niet noemen omdat er geen subsidiebeschikking aan de grondslag ligt. Nou, ik noem het ook geen subsidie, ik noem het altijd een eigen bijdrage. We hebben altijd gezegd dat het een eigen bijdrage aan een initiatief. En de subsidieverordening op dit moment biedt geen mogelijkheden om daar een juridisch kader voor te geven. Maar elk besluit dat het bestuursorgaan als een gemeente, als een college neemt, is natuurlijk, valt onder de algemene wet bestuursrecht. En daar valt dus ook bezwaar en beroep tegen aan te tekenen. Dus het is wel degelijk een besluit dat een bepaalde rechtsgrondslag heeft. Want het college heeft een besluit genomen op basis van een bepaalde afweging. Nou ja, die afweging, want daar stelt hij ook een vraag over. Waarom heeft hij deze afweging gemaakt en waarom verwijst hij ook naar het verleden 2014? Nou ja, in 2014 was, zoals ik gelezen heb, toen in de stukken sprake van een vergelijkbare situatie. Toen was er ook sprake van een overlastsituatie. Toen is er volgens het toenmalige bestuur wel een subsidiebeschikking gemaakt. Met dezelfde rechtsgevolgen natuurlijk. En die subsidiebeschikking is ook nadrukkelijk de link gelegd met de overlastsituatie en promotionele activiteiten die noodzakelijk waren om de aantrekkelijkheid van kernwinkelgebied te blijven bevorderen. Zodat mensen in ieder geval naar die kern blijven komen. En dat is eigenlijk dezelfde afweging die op dit moment ook gemaakt zijn. In feite, ja, geen overleg met de andere kernen, nee. Ja, omdat het maatwerk is, ik zag er geen reden in om met andere kernen te overleggen. Ik heb de enige kern die zich dan inderdaad gemeld heeft, ondernemerscollectief is EPE. En die hebben mij ook gevraagd voor een overleg en dat ga ik ook graag met ze aan. Ik wil ook graag uitleggen waarom tot dit besluit genomen is, in de context waarvan, hè, de overlastsituatie, kernwinkelgebied, om juist in deze economische maand de ondernemers hier nog de gelegenheid te bieden om ook zwarte cijfers te schrijven op het eind van dit boekjaar. Heb ik hiermee alle vragen beantwoord? Maar je zult mij ongetwijfeld communiceren als
het ondernemerscollectief met wie?
Nou ja, het is, ik noem het een collectief. Hè. Het zijn gewoon een verzameling van ondernemers die mij twee keer hebben uitgenodigd om hun plannen en ideeën te bespreken. Er is juridisch natuurlijk wel getoetst of wij middelen kunnen overmaken naar een collectief dat nog geen status heeft in de zin van tot er statuten of iets dergelijks zijn. Dat is wel juridisch getoetst en dat het bleek mogelijk te zijn. Dus daardoor hebben wij dat ook die mogelijkheid geboden. Maar wel natuurlijk met de restrictie dat wij nog wel verwachten tot dit ondernemerscollectief, want dat was natuurlijk de hele insteek van het verhaal, zich wel verder gaan organiseren en professionaliseren, zodat het ook een toekomstbestendig iets zal worden. En het andere ondernemerscollectief in oprichting, hè, dat nog steeds, ja, tenminste ik heb begrepen, in rusten is door het huidige ondernemerscollectief wel elke keer geïnformeerd over wij zijn het een doen, wil je niet meedoen. Dat is zelfs ook volgens mij, is mij verteld dat ze gevraagd hebben of ze dat ondernemerscollectief niet zouden kunnen gebruiken als postbus of als bank, zeg maar, zodat wij als gemeente daar de middelen zouden kunnen storten. Ja, dat heeft niet geleid tot een afspraak, heb ik begrepen. Dus zijn er andere mogelijkheden gekozen. Maar wat wij wel bijzonder aansprak was in ieder geval dat de secretaris van dat ondernemerscollectief in oprichting, die zat wel weer bij dat ondernemerscollectief dat nu zich weer aan het bewegen is. Dus ja, dan hou ik me ook een beetje vast aan wat u ook signaleert, hè, tot er gewoon beweging is in het dorp. En die beweging, of dat nou georganiseerd is en misschien potentie heeft om zich verder te organiseren, dan zou je dat moeten ondersteunen en omarmen en proberen te faciliteren. En dat hebben wij op dit moment gedaan.
Ja, dan is er nog één vraag over, dat is de rol van het kernoverleg.
De rol van het kernoverleg. Ja, ik ben in kennis gesteld van de ideeën die er leefden. Men heeft dat allemaal verteld wat de plannen waren. En men heeft toen ook verteld dat men contact wilde leggen met het kernoverleg, omdat men juist ook de verbinding wilde leggen met de inwoners. Ik zeg, ja, dat lijkt me een prima idee. Maar het is vooral aan jullie om dat allemaal te organiseren en te doen. Daar hebben wij geen enkele rol in. Als die partijen zich kunnen vinden en daar een versterkende rol in voor zichzelf zien, dan moeten ze dat vooral doen. En ik ben met alle respect, ik hou me dan niet bezig met publicaties in diverse krantjes en dergelijke. Ik kan me best voorstellen dat het hier en daar wat sentimenten oproept. Maar waar wij, tenminste mijn loket, het ondernemersloket, heeft geen sentimenten ontvangen of klachten gekregen of, segmenten ontvangen tot dit heel erg verkeerd zou gevallen zijn. Integendeel, we hebben juist gehoord dat het breed gedragen wordt, dat men blij is met het feit dat er een sfeervolle situatie is. Dus ja, en dat is altijd het spannende. Kijk, uw ombudsfunctie is oneindig groot, dus mensen melden zich bij u. En blijkbaar is er dan een schroom om zich te melden bij degene die dan in feite de subsidie of de eigen bijdrage verstrekt heeft.
Dank u wel. Dan ga ik naar fractie Fransen voor nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik ook graag een opmerking maken. Ik vond ook de toon van de heer Oben niet prettig. En wat ik zeker niet prettig vind, en dat wil ik hier kwijt. En ik denk ook raadsleden, toen in 2014, want ik kan me heel goed herinneren wat er toen gebeurde is. Ik wil het toch even duidelijk hier verklaren. Er was een bijeenkomst, het ging over de reconstructie van de Rijksweg. De provincie die deed een toezegging van 7000 euro in het kader van een parkeer en dergelijke. En de provincie vond ook op die avond dat de gemeente een bijdrage moest leveren. Maar ik kan u wel zeggen, toen wij besloten om die 10.000 euro ter beschikking te stellen, dat er enorme kritiek kwam van diverse raadsleden richting deze wethouder, maar ook van de diverse kernen. Dat wil ik wel even kwijt.
Meneer Fransen, we hebben het hier over een vragenhalf uurtje.
Nee, maar
u krijgt de mogelijkheid om nog een aanvullende vraag te stellen, dus als u die nog heeft, heel graag.
Ja goed, dan zou ik graag de brief willen ontvangen, want die hebben wij nog steeds niet ontvangen van de subsidiebeschikking. Ik zou graag willen, die brief zouden wij graag willen ontvangen. Verder zouden wij ook nog graag de wethouder even steeds over het ondernemerscollectief. De vraag van mij concreet is, want staan die ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dat zou ik eens graag willen weten. En kunnen we daar ook dan een afschrift van ontvangen? En wie zit precies in dat ondernemerscollectief? En ik zou een derde vraag nog, de wethouder Scherm continu met de overige kernen hebben ook subsidies ontvangen. Misschien kan hij mij ook duidelijk maken van welke subsidies dat dan precies zijn geweest voor de overige kernen.
Ik zou het wel fijn vinden als ook de aanvullende vragen over het onderwerp gaan. En ik vind wel dat het nu heel breed wordt.
Voorzitter, de wethouder geeft zelf aan, heeft hier over de andere kernen van Mechelen en dergelijke. Ik weet, dat zou ik dan wel eens graag willen weten, wat hij dan precies bedoelt.
Wethouder Hoepen.
Het is voor mij geen probleem om die subsidies die verstrekt zijn, om daar inzage in te geven. En ten tweede, als er een vraag komt van wie zit er nou in dat ondernemerscollectief, dan moet ik natuurlijk wel even de algemene de privacywetgeving erop nastaan of ik zomaar namen kan ter beschikking stellen. Hè. Dus dan moet ik natuurlijk wel even kijken of dat allemaal kan. Maar ik wil u natuurlijk zo maximaal mogelijk van informatie voorzien. Hè? Want ja, u bent natuurlijk vanuit die controlerende taak natuurlijk heel erg geïnteresseerd. En wat gebeurt er nou allemaal? En dat is terecht dat u die vragen ook stelt. Hè? Dus nogmaals, excuus voor mijn toon. Het was niet meer met de bedoeling om een verkeerde toon aan te slaan. Maar wij willen u natuurlijk maximaal informeren. En u heeft bij uw vraag via de griffier heeft u wel de collegenota gevraagd, maar u heeft niet de brief gevraagd. Dus wij zullen natuurlijk ook de brief, en ik zal u ook de meerjarenbegroting zal ik u toesturen. En daar waar namen in staan, en ja, ik zal toch de AVG moeten toepassen om te anonimiseren. Dus daar waar het kan, zal ik u proberen u zo maximaal mogelijk te bedienen, zoals u weet met welke mensen hebben we hier van doen. Hebben die überhaupt een bedrijf? Hè? Want als je een bedrijf hebt, sta je ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Maar ik heb u wel al aangegeven dat het ondernemerscollectief ook nog aan het zoeken is van hoe gaan wij nu allemaal verder. En dat er op dit moment natuurlijk nog geen statuten en dergelijke zijn. Dus dat kan ik u alvast meegeven dat dat toch niet het geval is. Ik denk dat ik hiermee de vragen beantwoord heb, meneer Fransen. Klopt dat?
Nou, er is in ieder geval een toezegging gedaan dat er nog informatie gedeeld wordt na vanavond. Voor zover dat mogelijk is. Ja, kijk even naar de andere fracties of daar nog een aanvullende vraag over dit onderwerp leeft. Ik zie geen handen omhoog gaan. Dan wil ik de vragen voor dit onderwerp sluiten. En dan gaan we door naar de puntje 3. Dat was de berichtgeving over de stijging van de WMO-aanvragen. De cijfers die daarover zijn verschenen. En ik wil graag wethouder Van der Kleij het woord geven om de vragen van mevrouw Van der Laan te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals de aanwezigen tijdens het sprekersplein op 5 december hebben gehoord, werden wij inderdaad overvallen door vragen vanuit 1 Limburg over een stijging van 97% in onze WMO-cliënten. Ik heb er ook aangegeven dat wij ons absoluut niet herkenden in dit getal. Dat wij daar over gevraagd waren om daar meteen reactie op te geven. Omdat we er eventjes tijd nodig hadden om die getallen op een rij te zetten. Die tijd werd ons niet gegeven. Het bericht kwam gelijk op de website te staan. En wij hebben wel gelijk die avond de benodigde getallen wel boven water gekregen. En die zijn ook met 1 Limburg toen gedeeld. En we hebben toen gezegd van nou, dit zijn onze cijfers en ze hebben toen gelukkig ook het persbericht of het bericht op de website aangepast. Niet met de nieuwe cijfers, maar wel met het feit dat de gemeente zich niet herkende in de cijfers van het CBS. U heeft inmiddels daar een raadsinformatiebrief over gekregen. Daar gaan de vragen niet over. De vragen gaan over hoe het eigenlijk allemaal kan in het kader van het CBS. Dus de eerste vraag gaat... Er staat, hoe kan het dat het CBS een stijging van 97% ten opzichte van vorig jaar is gekomen zonder dat u daarvan op de hoogte was? Ja, die cijfers worden gewoon niet actief met ons gedeeld. Het CBS doet onderzoek, maakt daar rapporten van, maar gaat niet actief dit delen. Wellicht dat wij, kan ik me niet precies helemaal herinneren, maar wij hebben niet actief gezegd van, goh, CBS is naar ons toegekomen en zegt van, nou, kijkt u eens eventjes wat hier allemaal aan de hand is. Ze hebben hun eigen bronnen, ze doen hun eigen onderzoek en presenteren daarin hun eigen cijfers. Heeft u contact gezocht met CBS en wat is ervan het resultaat? Ja, dat hebben wij zeker gedaan, want wij zijn natuurlijk ook wel nieuwsgierig hoe ze überhaupt aan die getallen zijn gekomen. We hebben daar nog geen uitslag van dat onderzoek. Ze hebben meer tijd nodig om daar ons uitsluitsel over te geven. Dus ik kan u daar nog geen antwoord op geven op die vraag, omdat we dat gewoon nog niet hebben. En ook, dat geldt ook dus voor vraag 3, gaat het CBS de cijfers en statistiek corrigeren? Dat is dus ook nog deel van het onderzoek. Bent u het met ons eens dat hiermee een negatieve beeldvorming is ontstaan over Gulpen-Wittem? Ja, daar ben ik met u eens. En ik vond het zelf zeer onprettig en verbazingwekkend dat dit zo is gegaan. We hebben er dan ook alles aan gedaan wat eigenlijk bij 5 wordt gevraagd om beeldvorming te herstellen. We hebben de pers benaderd en het persbericht, zeg maar het bericht op 1 Limburg is daar ook aangepast. We hebben u zo snel mogelijk een raadsinformatiebrief gestuurd met de juiste gegevens. En vanmorgen in het persgesprek heb ik de pers uitgelegd hoe het zit.
Dan kijk ik even naar mevrouw Van der Laan of die nog een aanvullende vraag heeft.
Ja, nog even één aanvullende vraag. Die heeft betrekking op het eerste streepje. Dus de vraag van hoe kan het dat u daar niet van op de hoogte was? Nou, dat snap ik wel. Maar wat ik niet snap, dat is dat u in het eerste bericht op L1 heeft gezegd, er was in 2018 niets ingevuld in de tabel. Terwijl u in uw raadsinformatiebrief die informatie wel geeft. Dus daarom verbaast het mij dat er dus schijnbaar dan die informatie niet doorgekomen is. Of dat u misschien... Nee, laat ik het zo zeggen. U zegt dat u niets heeft ingevuld in de tabel. Ja, dat staat in
het onderzoek. Ja, ik heb dat bericht niet helder. Dat weet ik niet. Dat zou ik er even bij moeten houden.
Staat onder mijn, vragen.
Oké. Okay. Zegt deze zullen niet kloppen. Nou, wat je ziet in het rapport van het CBS, daar staan allemaal tabellen naast elkaar. Kolommen zou ik eigenlijk willen zeggen, met gegevens. En het valt op dat een aantal van die kolommen niet zijn ingevuld. En waarom dat is, dat zouden wij ook graag willen weten. Dat heeft te maken dat wij eerst moeten weten waar krijgen ze die cijfers eigenlijk vandaan. Niet voor ons. maar ergens dus van een andere partij. En een aantal van die kolommen zijn niet ingevuld. En dat was een beetje onze eigen analyse, dat het misschien iets te maken had met die uitkomst. Maar daar wil ik wel zelf een slag om de arm houden of dat zo is.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond naar de andere fracties of er nog een aanvullende vraag is. Ik zie een vinger van de heer Doutsberg. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Je moet dan ook even doorvragen op die tabel. Want mij blijft het dan onduidelijk. Want volgens mij had het CBS uitsluitend de cijfers van het CHK. En leveren wij als gemeente bij het CHK aan samen te zorgen. Anders dat zou betekenen dat wij als gemeente de gegevens bij het CHK niet op orde hebben. Want zijn die dan ook gecontroleerd?
Ja, nou, dat hoort allemaal bij het onderzoek. Ik bedoel, wij hebben niet zelf actief vanuit dit huis de cijfers direct aan het CBS aangeleverd. Terwijl we die wel in huis bijhouden. He, dus maar de vraag die u heeft, heb ik ook nog. He, van waar zijn er, welke vragen zijn dus nu aangeleverd via het zorgloket? Dus dat zijn wij nog aan het onderzoeken, of dat inderdaad dus klopt. Dus het is heel interessant. He, ik acht het CBS heel hoog. Ik ga ervan uit dat dat klopt. He, dus daar mogen we toch van uitgaan, zo'n gerenommeerde organisatie. Dus er zijn nog veel vraagtekens. En ik hecht er ook aan om het uit te zoeken. Dezelfde vraag die u stelt, nemen we nou ook weer mee. Van waar komen die cijfers nou vandaan en wie heeft die bij het CBS aangeleverd? Daar hebben wij in ieder geval vanuit CBS nog geen kant-en-klaar antwoord op gekregen.
Heb ik nog één afsluitende vraag? Als wij meer informatie hebben, dan gaat die informatie ook naar de raad, neem ik aan.
Ja, dat lijkt me inderdaad. Dank u wel voor de aanvulling. Ik denk dat dat natuurlijk vanzelfsprekend is, want dit triggert mij ook. En ik snap dat u die vragen stelt, dus wij zullen zeker delen hoe dat uiteindelijk uit zal pakken. Maar ik heb het gevoel dat het even gaat duren, omdat het niet meteen duidelijk is binnen CBS bij wie we moesten zijn. Dus daarbinnen is het ook nog een speurtocht. Dus om maar even een beeld te schetsen dat dat gewoon tijd vergt en dat het helemaal niet zo helder is zoals wij denken dat het zou zijn.
Wordt vervolgd. Dank u wel. Dan wil ik hierbij het vragenhalf uurtje sluiten. Het is iets langer geworden dan een half uurtje. En wil ik graag doorgaan met de opening van de raadsvergadering. En ik wil u vragen om daarvoor te gaan staan. Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Gulpen-Wittem en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging met oprechte waardering voor elkaars mening. Dank u wel. We zijn allemaal compleet, er zijn ook geen afmeldingen binnengekomen, dat is mooi. Mevrouw Nas, u heeft een opmerking?
Ja, bij punt 2.
Ja, ik ga nu naar het vaststellen van de agenda, graag het woord.
Ja, ik zou graag willen verzoeken om een schorsing van ongeveer 15 minuten.
Heeft u die echt nodig, 15 minuten? Want vragenhalf uurtje is ook al een kwartier langer uitgelopen.
Ja, 10 toch wel. Ja, 10 toch zeker wel, ja.
Ik probeer het binnen 10 minuten. Dan schors ik de vergadering. Als iedereen weer plaatsneemt, dan kunnen we door met de vergadering. En dan wil ik graag mevrouw Nas het woord geven, want zij verzorgt om schorsing. Mevrouw Nas.
Ik zou graag nog een motie vreemd aan de orde van de dag willen toevoegen. Die is ook in het bezit van de griffier en dat is naar aanleiding van de vragen die we gesteld hebben over de financiële bijdrage voor de kern Gulpen. Ik kijk ook even naar de griffier. Wordt uitgedeeld, ja. En dan heb ik nog een agenda technisch verzoek. Maar dan moet u even inventariseren dadelijk bij de andere fracties wat die daarvan vinden. Ik zag dat er nog een motie was ingediend door fractie van der Laan over een rekenkameronderzoek. Dat raakt onder andere ook een thema wat wij bij de slotwijziging hebben aangehaald. En ik dacht wellicht in het kader van het debat dat dat wellicht het handigste is om dat aan dat agendapunt toe te voegen.
Dat is reeds bij dat agendapunt toegevoegd. Die motie staat in IBABS onder dat agendapunt. Dan stel ik voor dat de motie vreemd aan de agenda agendapunt 16 wordt. En dat de sluiting dan agendapunt 17 wordt. En dan kondig ik nu al aan dat voor behandeling van agendapunt 17 er een schorsing plaats zal vinden, omdat het college deze motie ook niet kent en natuurlijk heel even de tijd nodig heeft om die tot zich te nemen.
Ik begrijp het even niet meer. Sorry, wat is nu 16 en wat is nu 17?
16, dat wordt uw motie vreemd aan de agenda. En de sluiting wordt 17.
Oh, oké, omdat hij het over 17 had. Dus daardoor begreep ik het
niet. Ja, dat is de sluiting. En die staat nu op 16.
Nee, je wil de schorsen voor nummer 17. Maar voor de sluiting hoeft hij niet te schorsen.
Nee, schorsen voordat deze motie behandeld wordt. Excuus, dat was mijn fout. Motie wordt ook digitaal in IBABS toegevoegd, dus dan kunt u hem daar ook terugvinden. Dan wil ik graag verder gaan met het vaststellen van de agenda. Kan iedereen dan met aanvulling van deze motie vreemd aan de agenda akkoord gaan? Ja. Dan ga ik even inventariseren welke agendapunten besproken gaan worden. Dan begin ik graag bij fractie Pro. De heer Kremers.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een korte vraag bij agenda punt 5 en verder willen wij behandelen punt 6 en punt 8. En de motie 15, maar die zal sowieso weer aan de orde komen.
Dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Van der Laan.
Nummer 6 en nummer 8.
Fractie Balans.
Agenda punt eerste termijn, agenda punt 8.
Dan ga ik naar fractie Fransen, de heer Doutzenberg.
Wij willen bespreken agenda punt 6, 15 en 16. En ik wil even aangeven dat ik bij agenda punt 8 en 9 niet zal deelnemen aan debat en beraadslaging, omdat het voor mij werk gerelateerd is.
Dank u wel. En dan kijk naar de fractie van CDA, mevrouw Nas.
Wij zouden graag agendapunten 6, 8, 15 en 16 bespreken.
Dan is resumé dat de agendapunten 4, dat is de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 24 oktober en 27 november van dit jaar. 7 november van dit jaar. Agendapunt 7, het raadsvoorstel belastingverordening 2020. Agendapunt 9. Raadsvoorstel eerste begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg. Agenda 10. Raadsvoorstel zienswijze tweede begrotingswijziging Wozzel. Agenda punt 11. De actualisering regelgeving kabels en leidingen. Agenda punt 12. Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling BSGW. Agenda punt 13. Initiatiefvoorstel benoemen mevrouw Van der Laan tot lid van de auditcommissie. En agenda punt 14, het initiatiefvoorstel WNRA en Griffie akkoord zijn bevonden en hiermee zijn vastgesteld. En dan wil ik mevrouw Van der Laan feliciteren met toetreding tot de auditcommissie. Dan gaan we door naar agenda punt 3. Daar heb ik even een opmerking. Er is in de app van de fractievoorzitters even gesproken over de brief van de provincie en de mondelinge toelichting die wethouder Last daarover zou doen. Ik zou willen voorstellen om dat straks bij agenda punt 15 te doen. In IBAPS is daar ook de brief van de provincie toegevoegd en ik wil dan voorstellen dat wethouder Van der Last dan eerst even het woord krijgt om daar een toelichting op te geven. Ik zie allemaal knikkende... Ja? Oké, dank u wel. Dat waren de mededelingen. Ik kijk nog heel even naar links, verder geen mededelingen. Dan gaan we verder met agenda punt 5. Dat zijn de ingekomen stukken en dan wil ik graag het woord geven aan fractie Pro. De heer Nijssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wellicht een voorstel iets buiten de orde, maar ik hoor graag van u als dat zo is. Op de ingekomen stukkenlijst staat die niet, vandaar dat ik het nu vraag. Het is de brief, stuk nummer 756, de brief van de provincie, waarbij ze hun reactie geven op de begroting. Ik vraag het, omdat het heel vaak aan de orde is gekomen in de auditcommissie hier. Het heeft nogal wat stof ter discussie opgeleverd. En anders zou die wellicht in januari is er geen raadsvergadering, dan komt die pas in februari en... Ja, ik denk dat dat zou niet goed zijn als we het dan zo laat pas bespreken, behandelen. Dus mijn verzoek is om nu al een eerste impressie van de wethouder te krijgen om daar zijn licht over te laten schijnen, als dat kan.
Ik denk inderdaad dat hij bij een volgende vergadering op de ingekomen stukken staat. Ik snap ook dat het dan wel wat langer gaat duren. Ik kijk even naar de wethouder of die... Want hij heeft zich daar niet op voorbereid, denk ik, maar hij kan wel even reageren. Dan wil ik hem graag even het woord geven. En u heeft nog een specifieke opmerking of een eerste reactie?
Een eerste reactie.
Oké, ja. Wethouder Hoeben.
Ja, voorzitter, misschien ook voor de mensen op de publieke tribune. Het is altijd gebruikelijk dat de provincie Limburg als toezichthouder op onze financiële huishouding een brief of een reactie geeft op hoe... De gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld en of de provincie daar haar goedkeuring aan verlenen. En dan zegt ze ook iets over de toezichtvorm, of ze scherp toezicht gaat houden en dat soort zaken allemaal. Nou ja, we hebben een brief gekregen vanuit de provincie waarin aangegeven werd dat zij kiezen voor de lichte toezichtsvorm. Dus ze gaan niet actief dat wij, of dat u als raad, alle begrotingswijzigingen en dergelijke, dat u die actief naar de provincie moet toesturen ter goedkeuring. De provincie zegt wij volstaan met een kennisneming van begrotingswijzigingen. En tegelijkertijd zit er in die brief ook een soort verhaal, een soort relaas, een soort beoordeling van de begroting 2020. En als ik dan die brief een beetje lees, dan herken ik daar wel een beetje in de discussie die hier in deze raad natuurlijk heeft plaatsgehad. Ook over de risico's die zijn benoemd. Ook de zorgpunten ten aanzien van de algemene reserve. Maar de provincie zegt er tegelijkertijd bij tot er ook consistent beleid gevoerd wordt om die reserves natuurlijk weer op te plussen door, tenminste als de raad dat ook consequent zal willen doorvoeren, alle plussen en overschotten die op begrotingen of septembercirculaires of wat dan ook, om die ook meteen terug te storten in de algemene reserve, zodat dan de algemene reserve ook bijgevuld kan worden. Bijzonder is natuurlijk dat de provincie ook een paragraaf wijdt aan het OOT. Ook terecht wijzen op het feit dat het OOT niet verwerkt is in de begroting. De provincie geeft daar nooit waardeoordelen over, maar u zult wel in de brief hebben kunnen lezen dat wij, en dat zegt de provincie zelf ook, de provincie op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, en dat heeft u ook telkens om gevraagd en dat heb ik ook telkens aangegeven, en nu ziet u ook in de brief de bevestiging daarvan, daar heeft u ook om gevraagd, dat wij als college en ook zowel ambtelijk als bestuurlijk de provincie netjes meegenomen hebben in dat hele OOT-proces en de financiële gevolgen daarvan. En ik lees in die brief een suggestie vanuit de provincie om vooral een reserve te gaan creëren, zodat je de middelen, de onttrekkingen die je nodig hebt om het OOT te kunnen betalen. Hè, dus de incidentele onttrekkingen de eerste paar jaren, om daar bestemmingsreserve te gaan creëren. Zodat, en dat was ook altijd de insteek en ook altijd het verhaal, en dat wordt eigenlijk in de brief nog een keer bevestigd, dat het geen structurele uitgaven zijn, maar gewoon incidentele lasten. En dat het dus ook niet drukt op de exploitatiebegroting. Dat staat dus feitelijk eigenlijk ook een beetje in die brief. Ook maar in de brief wordt een opmerking gemaakt natuurlijk over het sociaal domein. En dat is natuurlijk een hele bijzondere, hè, omdat we natuurlijk reserves hebben in de begroting 2019 al afgesproken hebben om die reserves af te bouwen. Dat was ook afgesproken vanuit het verdiepingsonderzoek vanuit de provincie. En de provincie zegt ook nadrukkelijk nog eens een keer, het sociaal domein zijn structurele lasten en die structurele lasten moet je op structurele inkomsten afdekken. Dus geen reserves. En ja, de provincie is daar in de brief ook heel stellig in dat zij niet akkoord gaan met het instandhouden van reserves om structurele lasten af te gaan dekken. En verder doet de provincie nog een beetje een aanzet geven tot een nieuwe beoordelingssystematiek. Hè, want de provincies die hebben met z'n allen bij elkaar gezeten en die hebben gezegd van willen we een soort uniforme beoordelingssystematiek gaan volgen. En dat betekent dat vanaf 2021 de begroting op een andere manier nog getoetst gaat worden. En zij vragen in ieder geval aan ons om daar vast rekening mee te houden om dat ook zodanig te gaan doen. Dus al met al vind ik het een positieve brief, tenminste aan u als raad, hè, dat u de begroting goed heeft vastgesteld, zeg maar. En tot dat is inderdaad de begroting structureel in evenwicht is. En de provincie zegt zelfs dat er sprake is van een dikke plus in alle jaren dat het betreft. Dat was mijn eerste reactie.
Dank u wel. Dan kijk even in tweede termijn nog iemand. De heer Hendricks.
Ja, voorzitter. Ik heb ook de brief nadrukkelijk gelezen. Wat mij een beetje verbaast is, als ik even kijk naar de presentatie die we van de provincie hebben gehad over het verdiepingsonderzoek. Ja, dan komt bij mij op dat daar wat tegenstellingen in zitten in die presentatie en in de brief. En mijn voorstel zou zijn om toch op kortere termijn en niet te wachten tot een auditcommissie, waar we dit met elkaar eens verhelderen kunnen bespreken, want anders blijft die onduidelijkheid bij ons zitten. En niet wachten tot een document in verder in het jaar gaat komen. En dat zou mijn voorstel zijn, dat hadden we eigenlijk bij het volgende agendapunt willen inbrengen. Maar als we dat nu kunnen afspreken, dat we daar eens een keer als auditcommissie ons over buigen, zodat ook de toelichting dan uitvoeriger kan gegeven worden en op detail vragen gesteld kunnen worden, want daar is nu het moment niet voor.
Als ik daarop mag reageren, prima. Dat past ook prima in het traject wat we met elkaar als auditcommissie aan het lopen zijn, dus het lijkt me alleen maar goed om te doen.
Wethouder Hoebe.
Ja, dan heb je die mooie zin. Dan gaan we dat regelen, hè? Toch?
Dank u wel. En dan kijk ik even rond. Mag ik dan concluderen dat de lijst van ingekomen stukken verder akkoord is bevonden? Ja, ik zie niemand opspringen. Dan is hij bij deze vastgesteld. Dan gaan we door naar agenda punt 6. Het raadsvoorstel slotwijziging 2019. U heeft inderdaad in IBABS kunnen zien dat er door mevrouw van der Laan een motie is ingediend. En het lijkt me het praktische als ik dan ook bij haar begin voor de eerste termijn. Zodat zij tevens haar motie kan toelichten en eventueel de andere fracties daar al op kunnen reageren. En daarover na kunnen gaan denken. Mevrouw van der Laan, voor u de eerste termijn.
Ja, voorzitter. Ik wil eerst even een paar opmerkingen over de slotwijziging maken. En dan ga ik over naar de toelichting op mijn motie. In uw raadsvoorstel slotwijziging 2019 schrijft u dat de eerste bijstelling van 2020 in de maartvergadering wordt behandeld. Maar in uw raadsbesluit staat dat wij vandaag ook een besluit nemen over de eerste begrotingswijziging 2020. En dit kon ik niet helemaal volgen. In de slotwijziging zijn een aantal kostenposten opgenomen die mij zorgen baren. Bijvoorbeeld de afrekening van €95.000 voor de jeugdzorg over 2018. Ik zie dat er €8.000 wordt afgeboekt voor de trendbreuk, terwijl in het raadsvoorstel hierover slechts een bedrag van €3.000 in rekening wordt gebracht. En bij Envida boekt u voor 2020 een bedrag van €218.000, terwijl de kosten in 2018 al €231.000 waren. Al met al, ik zie een heleboel extra kosten op ons afkomen en dat heeft weer op het sociaal domein betrekking. En we hebben er net ook al wat over gehoord van de wethouder en ik hoop dat we daar dan binnenkort ook aandacht voor hebben in de auditcommissie. En bij de verwerking van de amendementen boekt u wel het bedrag voor de raadzaal en u boekt niet het bedrag voor de samenwerking van het middengebied. In beide gevallen heeft de raad besloten eerst een raadsvoorstel af te wachten en dan pas de middelen beschikbaar te stellen. Voorzitter, dit zijn mijn opmerkingen over de slotwijziging. Dan wil ik nu graag een toelichting geven op de motie die ik heb ingediend. Het OOT is inmiddels een blok aan het been van de raad, het college, de organisatie en van mijzelf. Omdat dit ons allemaal min of meer verlamt, vind ik dat het tijd wordt om het roer om te gooien. Het wordt tijd om met de echte thema's van de gemeente bezig te zijn. Maar voordat ik mijn voorstel doe, wil ik graag nog mijn eerlijke mening geven. Zoals iedereen inmiddels weet, ben ik vanaf het begin tegen het OOT in deze omvang geweest. Ik vind het project te duur, omdat er te veel managers komen in een kleine organisatie als Gulpen Wittem en ik vind de kosten onverantwoord op de algemene reserves drukken. Inmiddels is de goedkeuring van de toezichthouder binnen. De provincie adviseert het bedrag voor het OOT op te nemen in een nieuwe reserve. Hierbij accepteert zij dat de algemene reserve daardoor onder het kritisch minimum van 5 miljoen euro komt. Maar tegelijkertijd zegt de provincie ook dat de systematiek van het zero-based begroten wordt gebruikt om ruimte te vinden forse tekorten in de begroting 2020 te dekken. Wat als het OOT ook nog eens was meegenomen? Ik begrijp nog steeds niet waarom het college de financiële verwerking van het OOT naar de vergadering van maart 2020 verschuift en daarbij telkens verschillende argumenten heeft aangevoerd. Dat maakt het niet transparanter. Deze gang van zaken zorgt ervoor dat er bij de Raad naast inhoudelijke ook procedurele twijfels zijn ontstaan. Voorzitter, deze gang van zaken veroorzaakt onrust en verdient beslist niet de schoonheidsprijs. Gezien mijn bezwaren en kritiek zou u gemakkelijk kunnen denken dat ik het liefst zou stoppen met het OOT en dat ik straks niet akkoord ga met de financiële vertaalslag in de maartvergadering. Gezien mijn positie als eenmansfractie zou ik daar de beslissende stemming kunnen hebben. Maar dat ga ik niet doen. Want de Raad heeft in september in meerderheid besloten voor het OOT, zij het met een minimaal draagvlak. Op basis van dit besluit is het college aan de slag gegaan en zijn er verplichtingen aangegaan. De Raad staat voor een voldongen feit. Terugdraaien kan niet meer en stopzetten kan ook niet. Als we in maart de middelen niet beschikbaar zouden stellen, ontstaat er naar mijn idee een bestuurlijke en organisatorische chaos. Dat vind ik onverantwoord en daar is niemand bij gebaat. Tegelijkertijd vind ik ook dat dit nooit meer op deze manier mag gebeuren. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een manier waarop we als raad weer samen verder kunnen. Een manier waarop wij op inhoud oordelen en verder gaan en niet op basis van politieke standpunten. Zelf ben ik op het punt aanbeland dat ik respecteer en accepteer dat het OOT er is. Ik wil een sportieve verliezer zijn die het verleden achter zich laat en de blik vooruit werpt. Ik dien daarom een motie in die tegemoet komt aan de gevoeligheden in de raad, die tegemoet komt aan de onvrede. En ik hoop hiermee een brug te slaan tussen coalitie en oppositie, vooral ook door te leren van het verleden. In de motie stel ik voor onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de besluitvorming rond het OOT en naar een manier om de effecten van het OOT te monitoren. Ik zie dit ook als een handreiking naar de oppositie. Misschien helpt een dergelijk onderzoek om de bittere nasmaak weg te spoelen. Voor mij geldt dat in ieder geval wel. Ik hoop van harte op raadsbrede steun, want dan kunnen we als raad samen verder en geven we het college de mogelijkheid haar ambitie waar te maken en de organisatie de mogelijkheid om te werken aan het verbeteren van de dienstverlening. Dank u wel.
Dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan fractie Fransen. De heer Doutsenberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond behandelen wij de slotwijziging van het begrotingsjaar 2019 en de eerste begrotingswijziging 2020 bij deze slotrapportage. De door u college gepresenteerde slotwijziging is volgens ons niet volledig en geeft een vertekend beeld van de financiële situatie van de gemeente Gulpen-Witten. We kunnen dan ook onmogelijk met deze slotwijziging instemmen vandaag. Ondanks herhaaldelijk aandringen op een zorgvuldig proces rondom het OOT constateren we vandaag opnieuw dat de financiële vertaling niet heeft plaatsgevonden. En dat terwijl u al diverse sleutelfuncties heeft benoemd en vacatures heeft uitgezet. U draait de raad daarmee bewust in rat voor de ogen en ontneemt ons de mogelijkheid om daadwerkelijk de financiële situatie vast te stellen. Wij constateren daarmee dat u ook in strijd handelt met de gemeentewet, het besluit begroting en verantwoording en de vastgestelde financiële verordening van de gemeente Gulpen-Witten. In de begroting en begrotingswijzigingen maakt u onvoldoende inzichtelijk wat de daadwerkelijke financiële consequenties zijn met betrekking tot het OOT. U laat daarnaast als college na om ook in een begrotingswijziging bij deze slotrapportage dit inzichtelijk te maken. En dat terwijl u als college wel volop aan de slag bent gegaan in de wetenschap dat de financiële raming daarvan vanaf 1 januari 2020 niet, althans onvoldoende inzichtelijk is gemaakt in de begroting over het begrotingsjaar 2020. U heeft vandaag, bewust, om geen bestuurlijke blamage op te lopen, de financiële vertaling niet meegenomen. Heeft u dat daarom ook niet gedaan bij het raadsvoorstel, de begroting en deze eerste begrotingswijziging? De actuele politieke situatie, de minimale raadsmeerderheid, maakt dat de meerderheid op dit moment voor het OOT immers zeer onzeker was geweest. In de slotwijziging geeft u aan de financiële doorvertaling pas voor te leggen op 26 maart, op het moment dat het OOT te ver gevorderd is en deze raad voor een voldongen feit wordt geplaatst. Daarmee ontneemt u deze raad bewust de mogelijkheid zich uit te spreken over de financiële doorvertaling van het OOT. Bij de motie van de fractie van der Laan kunnen wij ons dan ook aansluiten. Wel hebben wij twijfels over de uitvoerbaarheid, nu de rekenkamercommissie wegens omstandigheden slapende is en gaat stoppen per 1 juli 2020. Er zou dan mogelijk via de Griffie en een onafhankelijk extern bureau onderzoek gedaan moeten worden. Wij kunnen deze motie dan ook steunen als dit onderzoek daadwerkelijk opgepakt kan worden. Kijken wij ook nog specifiek naar het sociaal domein, dan maken wij ons grote zorgen over de financiële beheersbaarheid en in hoeverre dit college het sociaal domein überhaupt nog in de hand heeft. Bijvoorbeeld de jeugdhulp en de overlopende posten daarvan. De groei in het sociaal domein, zowel bij de jeugd als de WMO, is fors. En we weten dat onze boekhouder Maastricht de zaken nog steeds niet op orde heeft. En zelf kennen we onze eigen cijfers blijkbaar ook niet meer. Toch neemt u ook in deze slotwijziging opnieuw een groot risico en krijgen we een vertekend beeld te zien. De informatie die we via het sprekersplein en in de brief van de provincie ontvingen, nemen deze zorgen bij ons niet weg.
Dank u wel. Dan ga ik graag door met de fractie CDA. Mevrouw Nas.
Voorzitter. Als je toch de werkelijke uitgaven van voorgaande jaren weet, hoe kun je bij zero-based begroting dan zo'n enorme fout maken ten aanzien van de bijdrage aan Invida? We begrijpen ook niet als CDA-fractie dat die nu pas komt met een correctie. Een afwijking van wel liefst 70.000 euro had toch wel eerder opgemerkt moeten worden en in de BERAP verwerkt moeten zijn. We stellen ons dan ook de vraag of uw college en de organisatie wel in controle is. Voorts geeft u aan dat de financiële gevolgen van het OOT pas meegenomen worden in het eerste PNC-document dat in maart 2020 aan de Raad wordt voorgelegd. We willen u in dat kader wijzen op de artikelen 186 en 189 van de gemeentewet in samenhang met de artikelen 2, 3, 20 en 22 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en ook nog eens de artikelen 3 en 4 van de financiële verordening Gulpen-Witten. Nu u nog in de begroting 2020, nog via een begrotingswijziging bij deze slotwijziging het voorgeschreven financiële inzicht aan de Raad biedt, voldoet u niet aan de gestelde kaders en kunt u ook geen verplichtingen ten aanzien van het OOT aangaan. Toch bent u als college reeds aan de slag gegaan met het invullen van het OOT en ook reeds verplichtingen aangegaan. Als wij als gemeenteraad pas in maart een voorstel ontvangen, dan zijn waarschijnlijk al alle nieuwe functies ingevuld en stel die ons als college voor een voldongen feit. En dat is ook in strijd met de artikelen die ik zojuist heb opgenoemd. Nu zult u wel als verweer dadelijk inbrengen dat op 26 september jongstleden in meerderheid met het raadsvoorstel OOT heeft ingestemd. Maar uw college en ook de coalitie wist al voorafgaand en zeker tijdens die raadsvergadering dat er geen meerderheid zou zijn geweest voor het voorstel als alle raadsleden aanwezig zouden zijn geweest. Zolang de financiële doorvertaling van het OOT in een vastgestelde begrotingswijziging ontbreekt, heeft uw college, gelet op de bepaalde in artikel 189 van de gemeentewet, geen toestemming om nieuwe dan wel verdere financiële middelen aan te wenden, zeker uitgaven te doen in het kader van het OOT. En u dient dan ook de verdere uitvoering ervan per direct on hold te zetten. Wij verzoeken het college ook om wegens het ontbreken van de dekking voor het OOT in de vastgestelde begroting op basis van de financiële verordening en de gemeentewet om in het eerste kwartaal 2020 de raad een raadsvoorstel te presenteren waarin inzicht geboden wordt in de tot 31 december 2019 gemaakte kosten met de structurele doorvertaling daarvan in een begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2020 en verder overeenkomstig de daaraan gestelde eisen in de gemeentewet, het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten alsmede de financiële verordening Gulpen-Witten. En de uitgesproken gevoelens die in de raad leven ten aanzien van de omvang en de kosten van het OOT nadrukkelijk een plek krijgen. Voorzitter, het is duidelijk dat de CDA-fractie vanaf het begin af aan grote moeite heeft gehad met de wijze hoe uw college is omgegaan met het OOT. We waren dan ook voornemens om in de eerste raadsvergadering van 2020 met een initiatiefvoorstel te komen om de rekenkamer te vragen om een onderzoek in te stellen naar deze handelswijze. Maar eerlijk is eerlijk, mevrouw van der Laan heeft sneller geschakeld met een motie waarin zij vraagt om de Rekenkamercommissie Zuid-Limburg een onderzoek te doen naar het besluitvormingsproces omtrent het OOT in relatie tot de controlerende en kaderstellende verantwoordelijkheid van de Raad. U begrijpt natuurlijk uit het voorafgaande dat wij deze motie niet alleen steunen, maar ook van harte willen mee indienen. Dat geldt nog niet helemaal voor het derde gedachtenstreepje onder het kopje overweging. Voorzitter, ook wij vinden het van groot belang dat er in Gulpen-Witten een goede organisatie staat. Maar bij ons gaat kwaliteit wel boven kwantiteit. We hebben reeds meerdere malen aangegeven dat we wel kunnen instemmen met een algemene uitbreiding van de formatie met 8 FTE. Maar als het college meer wil, dan dient het niet op deze wijze te gebeuren, maar via afzonderlijke beleidsvoorstellen. Zoals bijvoorbeeld met een visie voor handhaving, dienstverlening en KCC. De raad wordt dan in positie gebracht en kan dan ook kaders stellen. Maar blijkbaar wilt of durft u die uitdaging niet aan. Voorzitter, de CDA-fractie wil vandaag verder geen debat voeren over de inhoud van het OOT. Dat hebben we ook al met regelmaat gedaan. Maar we willen dat vandaag uitsluitend beperken tot de financiële component van dit dossier. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar fractie Pro. De heer Kremers.
Voorzitter, vandaag behandelen we in deze vergadering de slotwijziging 2019. Officieel het laatste stuk in de financiële cyclus van het jaar. Dit stuk is onlangs behandeld in de auditcommissie. Als voorzitter van de auditcommissie is het nu volgens de verordening mijn taak de raad van de bevindingen van de commissie op de hoogte te stellen. Wel nu, er zijn daar enkele financiële vragen gesteld waarop ter plekke geantwoord is door de portefeuillehouder. En er zijn nog een tweetal toezeggingen gedaan die later gestand zijn gedaan. Mijn conclusie is dan ook dat ik de raad kan adviseren op grond van de bevindingen van de auditcommissie de slotwijziging aan te nemen en beschikbaar te stellen voor de controle door de accountant. Zover de theorie. In de praktijk liep het enigszins anders en daar was ik voor een deel zelf debet aan. Voor een ander deel het troebel vaarwater waarin onze auditcommissie momenteel is in verkeerd. Duidelijk afgedreven van het puur financiële beoordelen. Over het laatste deel zullen we het begin volgend jaar gaan hebben. Voor het eerste deel wil ik hier mijn excuses aanbieden aan het raadslid dat ik mogelijk en ik denk terecht onheus bejegend voelde. Niet door de inhoud,
maar door de toon. En felle toon kiept felle muziek. Ik heb dit eerder persoonlijk gedaan, maar wil het graag hier in het openbaar herhalen. Zover over mijn rol als voorzitter van de auditcommissie. Voor het vervolg pak ik mijn pet als voorzitter van de fractie Pro weer op. Want voorzitter, we zullen over zaken heen moeten stappen om verder te komen. En zo wil ik ook de motie lezen die vandaag is ingediend. Want hoewel die over het OOT gaat, dat feitelijk niet geagendeerd is, en ook losstaat van deze slotwijziging, ziet onze pro-fractie in deze motie de mogelijkheid om een streep te zetten onder de discussie over dit onderwerp. Hierin gesterkt door de beoordeling door gedeputeerde staten van onze begroting en de aanbeveling die daarin over dit onderwerp wordt gegeven. Maar zeker ook door de enorme positieve vibe die heerste op de gezamenlijke kerstviering met het personeel dinsdag jongstleden. Hiermee gaven zij duidelijk een signaal af verder te willen op de ingeslagen koers. Als fractie onderschrijven we niet alle overwegingen zoals die opgenomen zijn, maar kunnen ermee leven en voor ons is doorslaggevend, tegenstelling tot het CDA dus, de derde overweging. Het gelet hierop en gelet op de betrouwbaarheid van de overheid wenselijk is het op 26 september 2019 genomen raadsbesluit te respecteren en te accepteren. De rekenkamer te betrekken was al eerder voorgesteld. Nieuw is de toevoeging waarbij ook gekeken wordt naar de gevoeligheden in de raad. Een ruime opdracht, ook gezien de diversiteit van de bezwaren. Want zo legt de ene fractie de nadruk op de toekomst, zoals die zou moeten blijken uit de op te stellen strategische visie. De andere op de inhoudelijke uitbreiding in dienstverlening en handhaving. En de derde op de voorgestelde structuur, gezien vanuit de betrokken ambtenaren. Wat dat laatste betreft is de indiener van deze motie consequent. Met deze motie kiest zij in een ander perspectief opnieuw voor de mensen. De personeelsleden immers die het moeten gaan doen. En zoals de fractie het volle vertrouwen heeft in dit uit te voeren onderzoek, hebben wij dat vertrouwen ook in deze organisatie. Natuurlijk zal het niet gemakkelijk gaan en zullen er tegenslagen volgen. Maar een gezamenlijk gedragen positieve grondhouding is voor de fractie Pro het minste waarop een organisatie die voor zo'n enorme opgave staat moet kunnen rekenen. Dank u, voorzitter.
Voorzitter, mag ik even een vraag stellen aan de heer Kremers? Reagerend op zijn vrouw, want dat mag volgens mij. Ik ben even naar de adviezen vanuit de auditcommissie aan lezen. En ik lees gewoon dat de commissie alleen maar adviseert om het te agenderen. Dat heeft over de inhoud van het stuk. Zegt dat niks. Dat zegt alleen dat je op dat moment geen vragen hebt. Dus ik vind de intro van de heer Kremers op dat moment als voorzitter van de auditcommissie niet correct. Want dat is niet hetgeen wat in het advies staat, wat we afgegeven hebben.
Ja, ik wil er wel kort op reageren, hè, want dit is een zaak waar we het vaker over gehad hebben. Hè, dus dat heb ik ook in mijn stuk aan willen geven. Jammer dat hij dat anders opvat. Wij zijn zoekende naar wat wij nou eigenlijk verwachten van de auditcommissie en wat er overblijft als de auditcommissie concludeert dat de cijfers kloppen van dit soort stukken. Dus vandaar mijn opmerking.
Ja, maar als ik even naar de stukken van het Sprekersplein, is dat dezelfde systematiek. Je leidt een stuk wel door omdat je op dat moment vindt dat je genoeg informatie hebt om het in de raad te kunnen behandelen. Dat wil niet zeggen dat je inhoudelijk met het stuk instemt. Ik bedoel, die systematiek trekken we door. Of we met de auditcommissie wat breder moeten kijken, ik vind dat een andere discussie. Maar ik wil dat wel even opgemerkt hebben, want anders blijft dat hier hangen. Dat als je in de auditcommissie zegt, ik leid het door, dat je dan zegt, ik stem met het stuk in. Ja, nee, dat is niet zo.
Dank voor de opmerking. Ik denk dat het goed is om daar nog een keer in de auditcommissie over door te praten. Of in de werkgroep PNC, dat voor iedereen duidelijk is.
Ja, maar ik wil ook opmerken dat datzelfde geldt voor het Sprekersplein. Want die structuur is hetzelfde. Daar hebben we voor gekozen. En dat is ook volgens mij in de verordening zo vastgelegd. Want dat is iets anders als over de inhoud een mening geven. Nee, je zegt op dat moment dat kan door naar de raad. En dan moeten we daar in brede zin over praten. Niet alleen in de auditcommissie. Voor dat gedeelte, de andere opmerking over de werkwijze van de auditcommissie ben ik met de heer Kremers volledig eens.
Goed, dan wil ik deze discussie graag sluiten. En dan weer inhoudelijk teruggaan naar de slotwijziging. En dan wil ik graag de portefeuillehouder. balans heeft niet opgegeven voor de eerste termijn. Dus die nemen misschien het woord in de tweede termijn, maar dat weet ik niet. Oh, ja, dat weten ze nu al. Nou, prima. Wethouder Hoebe, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Er zijn niet zoveel vragen gesteld, maar er zijn natuurlijk wel een aantal opmerkingen gemaakt. En ik begrijp die opmerkingen volledig. Zeker als het gaat om een slotwijziging 2019, die, als je historisch kijkt hoe slotwijzigingen in deze raad behandeld zijn, altijd over het begrotingsjaar het lopende begrotingsjaar zijn gegaan. En dat wat doorgeschoven wordt, de eerste begrotingswijziging is voor het volgende verhaal. Daar kun je een hele semantische discussie over houden. Wat is nou de eerste begrotingswijziging? En ik denk, om alle verwarring te voorkomen, tot in ieder geval ik als portefeuillehouder financiën, heel zorgvuldig moet zijn in de woordkeuze als ik in de auditcommissie iets zeg over wat ik bedoel met een eerste begrotingswijziging. Want in financiële termen, en dat is wat ik ook vaker terugkrijg van onze financiële mensen, wij hebben het altijd over de eerste begrotingswijziging. Dat is de eerste begrotingswijziging in het eerste kwartaal, zoals in het protocol ook staat, hè, in maart dit jaar. Of komend jaar. Dan hebben we het over de eerste begrotingswijziging. Maar goed, ik wil er geen semantische discussie voeren. Dat moeten we ook vooral niet doen. Ik wil heel graag, en ik hoor dat ook heel vaak in dit overleg terug, in die auditcommissie eens een keer principiële discussies gaan voeren hoe je omgaat met technische wijzigingen van reeds genomen besluiten. Want ondanks het feit dat het OOT natuurlijk voor sommigen in deze raadzaal een heel moeilijk besluit is genomen, is het niet anders dan een ander projectbesluit dat de raad gedurende een bepaald lopend jaar neemt. En vervolgens moet zo'n besluit natuurlijk volgens alle artikelen die mevrouw Nels netjes opnoemt doorvertaald worden in de begroting. En daar hebben we de begrotingswijzigingen voor. Dat is dan ook het juridisch kader waardoor tot het rechtmatig allemaal kan verlopen. Maar dat zit in de tijd, zit dat vaak scheef. En daar kun je het over hebben. En daar moet je het ook over hebben, want dat is telkens hier toch onderwerp van discussie. En ik vind, om die discussie zorgvuldig te kunnen voeren, moeten we daar ook het gremium voor gebruiken dat daarvoor in de leven is geroepen. En dat is de auditcommissie, om daar eens goed met elkaar te bomen over hoe gaan wij om met de technische wijzigingen. En ik zou vast willen adviseren om eens een keer te kijken naar de gemeente Eindhoven. Die hebben dan een heel protocol opgemaakt hoe om te gaan met technische wijzigingen van begrotingen. Maar goed, dat is voor een later moment. Als je het hebt over de vragen, nou, mevrouw van der Laan heeft een aantal terechte vragen gesteld. Nou ja, we moeten inderdaad besluiten vandaag over de slotwijziging en de eerste begrotingswijziging 2020. En die eerste begrotingswijziging is niet anders dan vaststellen dat het budget dat overgeheveld wordt van het ene begrotingsjaar naar het andere, dat dat in de begroting 2020 een plek krijgt. En dat is met die eerste begrotingswijziging. En als dan de teksten, want er was al een omissie geslopen in de teksten, dat hebben we proberen te corrigeren. Als dat nog steeds aan de hand is, dan moeten we dat is niet zo, zie ik. Ja. Dus ik denk dat we de juiste teksten nu hebben en dat u dus een juist besluit gaat nemen over de slotwijziging. Of u daarmee instemt, dat is aan u. U heeft daar uw overwegingen bij, want dat is vooral aan de raad zelf. U stelt ook een vraag over met name ja, hoe de amendementen vertaald zijn. En dan zegt u van ja, ik zie niet terug in de vertaling wel de raadzaal, maar niet het middengebied. Nou ja, de middelen middengebied zijn niet financieel geamendeerd. Dus er is niet een besluit, dat is wel terecht wat u zegt, een besluit genomen om pas te beginnen met uitgeven als er een raadsvoorstel is geweest. Maar er is geen besluit genomen om die middelen uit de begroting te schrappen. En dat is bij de raadzaal wel gebeurd. Dus daar is de begroting wel geamendeerd. En daarom ziet hij dat in de tabel terug. En daarom ziet hij in de tabel niks terug over dat middengebied. Want die middelen die staan gewoon in de begroting. Daar heeft de raad niet van gezegd dat ze geschrapt moeten worden uit de begroting. Dus daarom staan ze ook niet vermeld in de tabel.
Mag ik daar even dan een vraag over stellen? Want ik snap wat u zegt. Maar ik snap hem niet in relatie tot onze zero-based manier van begroten. Want dan zou dat bedrag toch weg moeten zijn van het middengebied als het niet gebruikt is. Maar het staat dus nu in de begroting.
Wethouder Hoebe. Nou,
toch even dan de systematiek. De begroting is vooruitkijken. En vanuit de zero-based begrotingssystematiek is er een reële raming gemaakt van wat het bedrag zou moeten zijn voor het middengebied. En er is een bedrag per inwoner voor gevoteerd. En de portefeuillehouder heeft bij de begrotingsbehandeling ook netjes uitgelegd dat dat 3 euro was voor het middengebied en 3 euro voor de economische samenwerking Limburg. Maar uw raad amendeert een begroting met amendementen. En die amendementen die werken dan direct door in de begroting. En u heeft ten aanzien van dat middengebied niet het bedrag geamendeerd. Dus dat bedrag staat gewoon in de begroting. Het enige wat u via een motie was het geloof ik, was geen amendement. In ieder geval wat u, meneer, was wel amendement, was wel amendement. Het enige wat u gevraagd heeft is om pas te beginnen met uitgeven als er een raadsvoorstel is geweest. En er zou op 11 december, en daar bent een aantal van u zijn er geweest, is er nog een raadsbijeenkomst geweest om u nader te informeren over wat dat middengebied nou allemaal voor mooie dingen wil gaan doen de komende periode in de samenwerking. Dus technisch gezien, want daar gaat het in dit debat toch de hele tijd over, en daarom vind ik het ook belangrijk om daar aan de auditcommissie eens een keer goed over te spreken met elkaar. Hoe ga je nou om met technische verwijzigingen? Hoe ga je nou om met amendementen? Dat is heel logisch, hè? Dingen die geschrapt worden, worden geschrapt. Dingen die niet geschrapt worden, worden niet geschrapt. Maar vervolgens moet er wel een consistente structuur zijn in deze raad. Hoe je omgaat met technische wijzigingen van reeds door de raad genomen besluiten. En of dat nou in meerderheid is, met grote meerderheden of met kleine meerderheden. Daar zal uw raad toch iets van moeten gaan vinden. Om te voorkomen dat je in een situatie terechtkomt. Dat, zoals ook geschetst is door een aantal raadsleden. Dat je misschien straks onbehoorlijk bestuur verweten kan worden omdat er besluiten genomen zijn waar wel al maatregelen door het college voor getroffen zijn. Want je kunt dat college niet verwijten dat als er een besluit genomen wordt dat we aan de slag gaan met een besluit. Maar tot dat formeel, en dat zit altijd in de tijd, kan dat achter elkaar aanlopen tot dat nog niet technisch verwerkt is in de begroting. Maar goed, zoals gezegd, voorzitter, dan moeten we een keer op een ander moment over het doorpraten.
Mevrouw van Laan.
Ja, ik heb nog even dan toch nog weer een vraag over de raadzaal.
Ja.
Ik dacht dat het amendement juist inhield dat we zouden wachten op een concreet raadsvoorstel. Met daarbij het bedrag wat daarbij hoort. Dus dat zou kunnen zijn dat het 150 wordt, het kan 120 zijn, maar het kan ook 190 worden. En die ruimte wilden we voor onszelf hebben. En daarom zouden we dus dit bedrag, dacht ik, zou hier dan niet opgenomen moeten worden?
Nou, volgens mij heeft u wel gezegd om het bedrag te schrappen. Juist vanwege het feit dat u niet weet wat het bedrag zou moeten worden. En dat is het amendement. U zegt, die 150.000 euro, die schrappen we nu. Er zit een heel proces met die stuurgroep waar nog over nagedacht wordt. Hè. Wat moet het er worden? Hè? Moet het 190, moet het 2 ton, whatever. En dan kom je terug met een voorstel naar de raad. En dan heeft uw raad weer de positie om te zeggen, wij vinden tot dit bedrag op dit moment aan de begroting moet worden toegevoegd voor die raadzaal. Maar u heeft bij de begrotingsvergadering in dat amendement, heeft u dat bedrag geschrapt. En dat ziet u dan ook in dat tabelletje terug.
Sorry, verkeerd gekeken.
Dat geeft niet. Daarom zijn we ook hier om elkaar te helpen, om te begrijpen wat we hier allemaal aan het doen zijn. Ja, en dan zegt u om nog een apart, tenminste het verzoek van het CDA, om een apart voorstel te gaan maken om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn. Ja, ik zou daar graag toch eens even een schorsing willen vragen om even ook ambtelijk te reuken spreken en ook met de portefeuillehouder hoe dat en of dat allemaal kan. Maar ik begrijp ook uw zorgen. En u zegt van, ja, maar dat loopt ons allemaal weg, dat OOT. En die eerste begrotingswijziging maart, dat is voor ons te lang. Maar u heeft ook in februari een vergadering staan. Dus ik kan u wel toezeggen, als u daar wens op prijs zou stellen, om die begrotingswijziging die gaat over het OOT, maar ook gaat over doorverwerking van de, van de septembercirculaire, om die te agenderen voor de februarivergadering. Maar het is maar een voorstel ter overweging. Om u een beetje tegemoet te komen in het gevoel wat u heeft, dat een aantal zaken misschien gaan weglopen, maar de kanttekening daarbij blijft, en blijf ik ook roepen, het betreft hier een technische wijziging of een technische doorvertaling van een reeds door raad genomen besluit. En ik zou het hier bij willen laten.
En er was nog een vraag over NVIDIA, die 70.000 euro.
Sorry, ja, de uitleg staat in de tekst, begrijp ik. En dat is iets, dat hebben we gecorrigeerd en dat hebben we geconstateerd. En soms moet je dan even door de zure appel heen bijten. En dat is gewoon bij de begroting 2019 gebeurd. En dat zie je dan nu terecht in de, in de, in de begrotings, in de slotwijziging. Maar ik wil hier toch ook een keer gezegd hebben, dat mede ook namens portefeuillehouder sociaal, en dat leest u ook terug in de brief van de provincie. De provincie ziet geen aanleiding, hè, of die ziet niet in onze stukken en ook niet in onze financiële huishouding. En die kijken ook mee naar jaarstukken. Die zien niet, en dat heeft u ook meermaals gehoord van de accountant, die zien niet als, tot wij sociaal domein niet in controle zouden zijn financieel. Dat wil ik hier ten stelligste verwerpen, tot dat beeld zou ontstaan. Dat is er gewoon niet. In alle documenten staat, en de accountant heeft dat bij de jaarverslag 2018 nog eens een keer expliciet benoemd, dat wij financieel goed in controle zijn. Tot het een open eindfinanciering is, dat is wat anders. Ja, iedereen krijgt hier waar hij recht op heeft. En tot dat geld kost, dat weten we ook allemaal. Maar dat wij niet in controle zouden zijn, dat wil ik hier ten stelligste verwerpen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we even 5 à 10 minuutjes schorsen om te kijken of wij die gegevens boven water kunnen toveren.
Mag ik daar een suggestie namens het CDA doen? Wacht even tot onze tweede termijn.
Oké, dan gaan we door met de tweede termijn. Dan begin ik weer bij mevrouw Van der Laan.
Ja, ik wilde even reageren op de opmerking van fractie Fransen dat de Rekenkamercommissie niet volledig is. Dat wist ik. Maar het ging mij erom dat we überhaupt het besluit nemen vandaag. En dat we daarna gewoon kunnen kijken hoe of wat we daarop gaan zetten. En als de commissie niet compleet is of niet volledig is, dan kunnen we altijd in overleg, in het fractievoorzittersoverleg of met de griffier, kijken hoe we dat gaan oplossen. Dus dat even over dat punt. Dan eventjes het punt van het CDA, waarin ze zeggen dat ze het belangrijk vinden dat alvorens er zaken in, zoals nu met het OOT, dat er dus een heleboel informatie bij komt, dat het belangrijk is om toch als raad ook te zeggen en vast te stellen wat je daarin beoogt, dus wat je beleid is. Dat vind ik inderdaad wel een heel belangrijk leerpunt naar de toekomst, want dat ben ik wel met jullie eens, dat eigenlijk eerst door de raad moet worden vastgesteld. Ik vind het opvallend en eigenlijk heel grappig dat het CDA moeite heeft met het derde aandachtstreepje en dat Pro daar heel blij mee was. En dat tekent denk ik ook precies het... de tegenstelling in de raad, maar als jullie nou allemaal akkoord gaan met die motie, dan kunnen we dat misschien allemaal gaan oplossen. Dat was het eigenlijk even in de tweede termijn.
Dank u wel. Dan kijk naar balans, tweede termijn. De heer Derksen.
Ja, voorzitter. Het is altijd mooi om te horen dat we het over een slotwijziging hebben. En heel veel zaken die besproken worden, hebben eigenlijk weer geen betrekking op de slotwijziging. En het is inderdaad goed om als raad op een heel snelle tijdstip te gaan bepalen dat wij inderdaad met de workshop PNC-cyclus verder kunnen, zoals ook de wethouder heeft gezegd, om ervoor te zorgen dat we in ieder geval gaan kijken van joh, hoe zit het in elkaar, waar lopen we technisch tegenaan, want uiteindelijk hebben we het wel over het OOT, maar we hebben het allemaal niet over het september circuleren, want die zou dan ook eigenlijk er weer in moeten. En dat is bepalend. Kijk, wat ook nog heel belangrijk is, want ik hoor het ook inderdaad van het CDA-fractie Fransen zeggen van ja goed, het is altijd een krappe meerderheid, maar we moeten wel heel duidelijk zijn. Wij als raad bepalen de agenda van deze vergadering. En als wij in juni aangeven als balans van jongens, wij schuiven het OOT door naar september, omdat we niet weten wat de impact van het sociaal domein is, dan hadden we met z'n allen wetende wie allemaal met vakantie is kunnen zeggen, oké, dan gaat het OOT behandeld worden in de raadsvergadering van oktober. Want uiteindelijk is dat ook nog een mogelijkheid. En dan waren we misschien compleet. En wat dan de uitslag zou kunnen wezen, ja, dat weet alleen maar de kerstman. Want die kan misschien vooruitkijken wat het allemaal betekent. Maar dat is wel belangrijk.
Ja, ter interruptie, voorzitter. Ik wil nu wel eventjes reageren op een opmerking die wordt gemaakt door de heer Derksen, waarna die ook refereert aan de eerste termijn van mij, waarin ik heb gesteld dat het college eigenlijk wist dat er geen meerderheid zou zijn, want het zou eigenlijk 8-7 zijn geweest, en dan bedoel ik 8 tegen 7 voor. En ik heb zelfs nog tijdens die betreffende raadsvergadering gevraagd om het door te schuiven. Omdat er zoveel onduidelijkheid was over dat onderwerp. Dus ik vind de opmerking die nu wordt gemaakt, en ik heb er echt alles aan gedaan. Zelfs mijn hele fractie heeft echt alles in het werk gesteld om te kijken of we tot een oplossing zouden kunnen komen voor dat hele OT. Dat is met man en macht tegengehouden. Het moest en zou in de raadsvergadering van september behandeld worden. Dus dat deze opmerking nu wordt gemaakt, vind ik persoonlijk wel een beetje misplaatst.
Mevrouw Nast, daar wil ik toch even een reactie geven. Er is wel degelijk inderdaad een aantal keren goed overleg geweest. Maar nogmaals, de datum dat het zou kunnen bepalen, ja, dat hebben we zelf bepaald. En als het dan inderdaad eenmaal op de agenda staat, ja, dan vind ik het zonde om dat door te schrijven. Want we wisten allemaal dat het eraan zag te komen.
Heer Doutsberg. Ja, goed, voorzitter, dan wil ik daar dan ook even een reactie op plaatsen. Volgens mij al vanaf dat we met het OOT aan de gang zijn geweest, hebben wij altijd aangegeven dat onze voorkeur had om het bij de begroting te behandelen. En het is telkens door de overzijde van alle kanten tegengewerkt om dat naar voren te halen. En wij hebben consistent vastgehouden aan behandeling bij de begroting. En u heeft dat wetens wat er ging gebeuren naar voren gehaald.
Heer Derksen.
En dat was de vergadering juni 2019. Toen is opeens het OET op de agenda gezet. En waarom? Dat is inderdaad door het college een aantal keren aangeraakt of aangegeven. Maar daar hebben wij op die datum gezegd, dat is allemaal leuk wel, maar we weten nog niet wat de impact zal zijn van het sociaal domein. Dus dan moeten we gewoon, we moeten ook keen zijn in hetgene wat we in de loop der jaren gaan beslissen. Ja, u heeft terecht gezegd, wij willen het graag in de begroting zien. Maar goed, er waren moverende redenen om het naar voren te halen. Dus nogmaals, ook daarin moeten we goed kijken naar de zaken die we als raad in het vooruitzicht zien.
En nu wil ik graag naar de slotwijziging terug.
En dan willen we de slotwijziging. Ja, slotwijziging, daar kunnen wij heel duidelijk over zijn. Daar hebben we eigenlijk geen opmerking over. Wij willen wel aangeven dat wij de motie van mevrouw Van der Laan aan alle kanten steunen. Want wij als balans hebben inderdaad heel duidelijk in onze in ons verhaal rondom het OOT gezegd dat wij daar de rekenkamer willen betrekken. En dat wij ook zeker in het nieuwe jaar willen aangeven op welke punten dat er gemeten gaat worden. Dus wij gaan de motie van mevrouw Van der Laan zeker steunen.
Fractie Fransen, de heer Doutsberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de slotwijziging zijn we duidelijk geweest dat daar voor ons zoveel onduidelijkheden in zitten om daar vanavond mee te kunnen instemmen. Dus daar kunnen wij niet mee instemmen. Even reagerende ook op het antwoord van mevrouw Van der Laan. Wat ons inderdaad omgaat is dat we met z'n allen zeg maar, die opdrachtformulering in elk geval helder vast kunnen stellen voor het onderzoek. En dan ook binnen het fractievoorzittersoverleg kijken van kan de rekenkamercommissie op dat moment het ook aan om dat onderzoek te trekken of zouden we het ook op een andere manier moeten vormgeven. Moet ik onderschrijven inderdaad wel het belang dat we sowieso wel de opdrachtformulering helder moeten vaststellen. En dan ook moeten kijken of het ook uitvoerbaar is om dat op dat moment door de rekenkamercommissie te laten doen. Mocht dat niet zo zijn, dan hechten wij er wel waarde aan dat het onderzoek door een andere onafhankelijke partij op dat moment opgepakt kan worden.
CDA.
Ja, voorzitter. Ook wij willen een handreiking doen. Laat ik dat ook eerlijk zeggen. Ik bedoel, de heer Kremers riep ertoe op. En wij willen het ook doen. En daarom zeg ik ook net tegen de heer Hoebe, wacht maar even. Want wij zijn blij dat we dat onderzoek en dat we dat raadsbreed gaan dragen. Want dat vind ik een hele zaak. En we kunnen inderdaad. Kijk, het punt is wel, in het raadsvoorstel wordt het OOT nadrukkelijk benoemd. En dat was voor ons de reden om hier vandaan te komen. We hebben ook veel moeite gedaan om naar webteksten te kijken, etc. Ik denk dat je straks in dat onderzoek ook over moet kijken of we gewoon correct gehandeld is, ja of nee. Ik bedoel, dan kun je ook de inhoud van die teksten, die hebben we hier liggen, maar goed, daar gaan we vanavond niet over hebben. Dus in die zin mag de vragen die wij in de eerste termijn hebben gesteld gewoon even blijven rusten. Mijn dienverstanden dat we wel willen hebben dat in het onderzoek meegenomen wordt. Ja, was het college bevoegd en de opmerking die wij in de eerste termijn hebben. Ik denk dat het ook gewoon met elkaar een les is. Terugdraaien, laatst met ook met alle respect. Ook ja, gezien puntje 3 bij het verhaal mevrouw Van der Laan, het is een motie. En ja goed, dan nemen we geen formeel besluit over de overweging, maar het staat er wel in. En ik denk dat voor ons vooral nu gaat om, hoe is het proces gelopen, hebben we met elkaar en waar kunnen we lering trekken. En waar, en dan moeten we ook even naar de beleidsmatige kant zetten, ja, zijn daar ook verdiepingen nog mogelijk. In die instantie willen wij als CDA ook, onze eerste termijn was duidelijk en vuil, die wouden we ook neerzetten. Maar van de andere kant moeten we hier als raad ook niet in impasse raken dat we alleen elke vergadering over de OOT zitten te praten. Want dat is het ook niet waard.
Mevrouw de voorzitter. Mag ik
de heer Derksen?
Ja, een reactie geven, want er worden heel veel handreikingen gedaan. Meneer Doutzenberg zei om het in het fractievoorzittersoverleg te behandelen. Maar ik stel wel, voorzitter, voor, gezien het belang van het onderdeel, om niet te lang te wachten met het fractievoorzitteroverleg. Want dat staat best wel nog wat verder in het jaar. Dus kijken of er misschien een extra fractievoorzitteroverleg inderdaad nog gepland kan worden. Of 27 januari moet voldoende zijn. Maar goed, dan hebben we zoveel thema's vaak op het programma staan dat dat misschien zou ondersneeuwen. Dus misschien dat we een aparte FIO voor kunnen bepalen.
Dank u wel, dan ga ik... Oh, nog niet naar pro, eerst naar mevrouw Van Laan. Nee, u wilde interroperen, dat mag. Gaat u gang. Mevrouw Van Laan.
Ik wilde eigenlijk alleen maar aansluiten bij de heer Derksen, dat het mij ook een goede zaak lijkt om het zo snel mogelijk op te pakken en heel goed om het eerst voor te bereiden in het fractievoorzittersoverleg. Maar ik zou zelf ook wel ervoor zijn om als er punten vanuit fractievoorzittersoverleg komen en bedacht worden, dat we dat toch ook delen officieel hier in de raad, hoe de opdracht eruit gaat zien.
Wat?
Is dat normaal?
En dan ga ik nou voor de derde keer proberen om fractie pro de tweede termijn te vinden. De heer Kremer.
Die u eigenlijk gaat zeggen dat wij niet zoveel meer te vertellen hebben. Tenzij mijn financiële man nog een opmerking wil maken. En dat wil hij niet, want hij laat die niet.
Kijk naar de heer Nijssen.
Hij wil wel.
Ik concludeer dat ik dan mag zijn, maar nee, dank u wel.
Dank u wel. Dan denk ik dat het tijd is om over te gaan tot stemming. Dan ga ik eerst het raadsvoorstel slotwijziging 2019 in stemming brengen. Wie is voor de slotwijziging? Dat zijn de fracties Pro, Van der Laan en Balans. En wie is tegen de slotwijziging? Dat zijn de fracties CDA en fractie Fransen. En daarmee is de slotwijziging 2019 aangenomen. Dan ga ik nog naar de motie. Die ingediend is door mevrouw Van der Laan. Wie is voor deze motie? Die is raadsbreed aangenomen. Dan gaan we verder met agenda punt 8. Agenda punt 8 is het raadsvoorstel regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023... En dan geef ik graag het woord aan de fractie Balans. De heer Van Bremen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023. Balans wil graag een aantal bevindingen van de adviesraad hier nogmaals benoemen dan wel bespreken. Hetgeen Balans erg belangrijk vindt en waarop wij graag nog een reactie van de wethouder tegemoet zien. Het woord trendbreuk suggereert, zoals eerder vermeld, dat we in onze regio niet in geslaagd zijn enige ontwikkeling op gang te brengen, waarmee we de gezondheid van onze burgers hebben kunnen verbeteren. Het geeft tegelijkertijd blijk van een ons inziens te negatieve gedachtegang in de benadering van de werkelijkheid. Dat de achterstanden fors zijn, gaat de adviesraad en ook Balans te ver. Dat de problemen in specifieke wijken groter zijn, valt niet te ontkennen, maar is niet maatgevend voor het gehele gebied van Zuid-Limburg. Ons inziens dienen regionale en zelfs ook lokale verschillen en nuanceringen binnen de brede bovenregionale aanpak voldoende in het oog te worden gehouden. In het beleidsuitgangspunt nummer 6 bevestigt de adviesraad nogmaals in haar opvatting dat de regionale insteek alleen succesvol kan worden toegepast als het lokale, integrale, domeinoverstijgende beleid uitgangspunt van handelen is. Zoals eerder verwoord, dient ook hier voldoende ruimte geboden te worden voor nuanceringen en maatwerk op lokaal niveau. Balans wil dan ook pleiten voor het behoud van structurele cijfers op gemeentelijk niveau. De keuze van focus op jeugd als hefboom voor de volgende stap in onze regionale ontwikkeling op het gebied van gezondheid onderschrijven wij. Laten wij daarbij ook zeker aandacht besteden aan de groeiende ongelijkheid tussen kansrijke en kansarme jeugdigen. De kosten omtrent het sociaal domein baatbalans zorgen. Kan de wethouder naar aanleiding van de vraag in het sprekerspijn nog inzicht geven in het financiële overzicht? We wensen het college als ook de ambtenaren veel wijsheid toe om de regionale en gemeentelijke visie samen toe te passen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik graag doorgaan met de fractie PRO. De heer Duivendak.
Voorzitter, we hebben in het sprekersplein al uitgebreid over dit agendapunt gesproken, dus we zullen het nu kort houden. En ik kan u vast verklappen, wij zullen zo dadelijk instemmen met het raadsvoorstel. Toch maakt onze fractie twee kanttekeningen. Door het raadsbesluit committeren wij ons aan de ambitie om de achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde per 2030 te hebben teruggebracht met 25%. Dit betreft de ambitie voor de regio en naar wij aannemen wordt bedoeld minimaal 25%. Maar in de bijlage bij het beleidsdocument kunnen we lezen dat Gulpen-Wittem op veel punten beter scoort dan het regionaal en niet zelden zelfs landelijk gemiddelde. Dit houdt een zeker risico in, namelijk dat onze gemeente erop achteruit gaat als wij genoegen zouden nemen met 25% minder achterstand ten opzichte van de huidige regionaal gemiddelde achterstand. Blijft u dus alstublieft, en dat is dan gericht aan de portefeuillehouder en haar mensen, blijft u dus alsjeblieft met ons, met de adviesraad, want die maakt hier ook een opmerking over, en vooral met uw enthousiaste team van medewerkers, streven naar verbetering, zoals u de afgelopen maanden tijdens talloze overleggen steeds hebt uitgestraald. En dan, voorzitter, als tweede kanttekening, wil onze fractie steun uitspreken voor de wens van de portefeuillehouder om financiële implicaties en met name de gevraagde provinciale bijdrage. Evenzo onderschrijven wij de wens van de portefeuillehouder om in het regionaal gezondheidsbeleid ook aandacht te schenken aan volwassenen en ouderen, plus aan thema's zoals eenzaamheid, armoede en vitaliteit leefstijl. En we hebben daarvan al wat kunnen zien in andere beleidsdocumenten. Maar voorzitter, zoals gezegd, en juist omdat de portefeuillehouder zelf aangeeft dat voor haar de lat hoger ligt dan de in het beleidsdocument uitgesproken ambitie, zal onze fractie voor het raadsvoorstel stemmen. Dank u wel.
Dank u wel. En dan eerste termijn voor mevrouw Van der Laan.
Onder de titel Zuid springt eruit wil het regionaal gezondheidsbeleid de hardnekkige gezondheidsachterstand van inwoners in onze regio inlopen. De focus ligt daarbij op de jeugd. Voorzitter, een logische opgave als je naar de cijfers en naar de achterliggende problematiek kijkt. Logisch ook dat de ingezette weg uit de vorige beleidsperiode wordt voortgezet. Toen werd immers onder de titel van signaal rood tot bronsgroen ook al gesproken over een trendbreuk en het terugbrengen van gezondheidsachterstanden. De gemakkelijke en automatische denker zal onmiddellijk akkoord gaan met dit sympathieke beleid. Bovendien zitten we als gemeenten in een samenwerkingsverband waar we niet onderuit kunnen en waar we elkaar in de greep houden. Niemand durft nee te zeggen tegen gezamenlijk beleid, want niemand wil het spel bederven. En natuurlijk zijn de cijfers die nu gepresenteerd worden alarmerend. De rode draad en de toon in dit rapport jagen iedereen angst en schaamte aan. Daar is geen discussie over mogelijk. Maar waarom is het tot op heden niet gelukt achterstanden in te lopen, zoals het rapport zegt? En gaat het optuigen van een programmabureau ervoor zorgen dat het nu wel lukt? Voorzitter, ik heb een aantal problemen met dit nieuwe beleid. Gulpen-Wittem, het is net ook al aangehaald, Gulpen-Wittem scoort op alle indicatoren beter dan Zuid-Limburg als totaal. De alarmerende scores worden vooral veroorzaakt door 7 gemeenten. Door de percentages bij elkaar op te tellen, ontstaat voor onze gemeente een ongenuanceerd en te negatief beeld. 2 voorbeelden. Bij ons loopt 8% van de peuters het risico op onderwijsachterstand. In Zuid-Limburg is dat meer dan het dubbele, 17,8. Bij ons loopt 7,7% van de 6 tot 12-jarigen het risico op armoede. In Zuid-Limburg weer meer dan het dubbele. Daarom hoor je wel vaker de opmerking, waarom moeten wij meebetalen aan de problemen van anderen? Daar waar in de vorige gezondheidsnota nog aandacht was voor andere bevolkingsgroepen, zijn deze nu helemaal verdwenen. En dat is een slechte zaak, want ook in die groepen speelt dezelfde problematiek van achterstand. En spelen problemen als eenzaamheid, armoede, dementie, etc. Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat het regionaal gezondheidsbeleid zich alleen maar op één doelgroep, op één bevolkingsgroep richt? Puntje 3. Voor Zuid springt eruit, wordt een programmabureau opgetuigd dat 4 ton per jaar kost. Het bureau voert niet uit en is dus overhead. En daar heb ik problemen mee. Wat het bureau precies doet voor Gulpen-Wittem, kan ik niet uit de stukken opmaken. Maar we moeten wel meebetalen. De kosten worden gedeeld door 3 gemeenten, provincie en GGD. Maar de GGD wordt al door de gemeente gefinancierd. Dat is toch dubbelop? En de provincie heeft daarbij nog geen toezegging gedaan, wat ik opmerkelijk vind. Worden de kosten voor ons niet hoger als de provincie niet aanhaakt? En wat komt er straks op ons af als er ook nog een uitvoeringsprogramma komt? Tenslotte, vandaag behandelen we ook de vorming van één JGZ-organisatie. Die zou budgetair neutraal verlopen. Ik kan me helaas niet aan de indruk onttrekken dat er via deze omweg toch ook weer extra kosten op ons afkomen. Want het is goed voorstelbaar dat de trendbreuk voor additionele middelen ook weer bij de gemeente gaat aankloppen. Voorzitter, ik ben blij te lezen dat de portefeuillehouder en het college kritische vragen hebben gesteld. En dat de antwoorden daarop als voorwaarden zijn verbonden aan het instemmen met het nieuwe beleid. De zorgen die ik hier heb uitgesproken leven kennelijk ook bij u. En dat is mooi. En daarom stem ik in met dit voorstel.
Dank u wel. Kijk, voor alle zekerheid toch nog even naar fractie Frans en CDA. U wilde niet in de eerste termijn. Oh, oké. De heer Leij. Dan is dat een omissie van mijn kant. Excuus.
Zo'n probleem, voorzitter. Voorzitter, het is even schrikken als je de cijfers van Zuid-Limburg ten opzichte van het landelijk beleid ziet. Onze regio kampt met hardnekkige en forse achterstanden ten aanzien van de gezondheid en participatie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de mensen zelf en de economie, maar ook voor de zorgkosten, die veel hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Voor ons ligt de nota regionale gezondheidsbeleid, die gebaseerd is op het programma Trendbreuk en de ambitie uitspreekt om hardnekkige gezondheidsachterstand in te lopen. Hierbij wil men vooral inzetten op het uitrollen van de reeds bewezen of kansrijke aanpakken. Daar kun je alleen maar blij van worden. Echter, tijdens het sprekersplein werd niet duidelijk of de portefeuillehouder de ernst van de problematiek ook voor onze gemeente onderschrijft en de voortvarendheid aan de slag wil gaan. Er was dan ook duidelijk een verschil te bespeuren tussen hetgeen door het programmabureau Trendbreuk en haar werd verteld. Van enige ambitie bij de portefeuille bleek dan ook niets. Integendeel. Wij doen al veel, waren haar woorden, zonder daarbij aan te geven wat we dan wel allemaal al doen. Geen woord bijvoorbeeld of wij het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst ook gaan uitrollen over Gulpen-Wittem. Voorzitter, bij ons rijst de vraag of de portefeuillehouder wel de voorliggende beleidsnota onderschrijft. Daar komt nog bij. Waarvoor kiezen wij vandaag als raad concreet? Kunnen wij keuzes maken uit of over pakketten zoals dat in het verleden was? En wat zijn de kosten daarvoor? Is het structureel of is het enkele jaren incidenteel? Of kiezen wij voor een grote gezondheidswolk die boven de gemeente Gulpen drijft en mag kijken, afwachten of er qua gezondheidsrecepten iets neerdaalt? Vervolgens is er een kleine week later een bijeenkomst over het middengebied in Valkenburg. In de presentatie over het programmalijn Leefbaarheid, die nota bene ambtelijk medegetrokken wordt door Gulpen Bitten, chapeau voor de presentatie van onze burgemeester, blijkt dat de groene school in verbreding van de gezonde school wordt en prioritair en een prioritair project is. Op zijn winst had je mogen verwachten dat de portefeuillehouder dit tijdens het spreekbeursplein ook vermeld had, toen duidelijk werd gevraagd wat we nu concreet gaan doen. Of was hij soms hiervan niet op de hoogte? Voorzitter, maar nu verder. Wij vragen het college om voor de zomer met een uitvoeringsplan te komen, zodat duidelijk wordt welke ambities Gulpen Bitten daadwerkelijk heeft. Bij de kaderbrief kan dan aangegeven worden of en welke extra middelen nodig zijn. Immers, de financiering van het programmabureau wordt in het raadsvoorstel aangegeven, echter er zijn geen middelen voor de uitrol van nieuwe projecten. Voorzitter, in vergelijkbaar verzoek bespeuren wij dan ook in de brief van de adviesraad Sociaal Domein. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Dan wil ik graag het woord gaan geven aan de portefeuillehouder, wethouder Van der Kleij.
Ja, voorzitter. Ik moet zeggen, toch wel wat verschillende geluiden. Ik zal proberen om in ieder geval de fracties langs te gaan en wat reacties te krijgen. De laatste bijdrage ging vooral over, zeg maar, doet de portefeuille wel, houden wel genoeg? En de eerste reactie zou ik willen samenvatten van nou, is het probleem eigenlijk wel bij ons zo groot dat wij in, zeg maar, in de hele regio Zuid-Limburg samen hierin moeten optrekken. Nou, dat is bijna een spagaat waar ik dan in terecht zal komen. Ik zal proberen in ieder geval de nodige standpunten van mijn kant mee te geven. De adviesraad heeft op het laatste moment deze week nog een ongevraagd advies gegeven. Dat is prima. We hebben vorige week was een samenkomst met de adviesraad. Hebben we uitgebreid gesproken over het programma Trendbreuken. Hebben we goed de tijd voor gepakt. En de adviesraad heeft de zorgen geuit. Ik heb daar op kunnen reageren. En daar ook de adviesraad heeft gevraagd, kunnen wij nog een brief insturen? Ik zeg, nou, dat zou ik zeker doen, dat de raad ook weet van de discussies of in ieder geval de ideeën die bij de adviesraad Sociaal Domein leven. Dus vandaar dat op het laatste moment de ongevraagde advies is gegeven. Van het college is daar geen reactie op kunnen komen op papier, omdat er gewoon domweg de tijd niet voor is geweest. Ik heb fractie Balans, de heer Van Bremer geeft aan dat hij eigenlijk wel onderschrijft wat er gezegd wordt. Ja, is het niet een beetje overdreven in het kader van onze gemeente en hoe we dat nou eigenlijk zien in onze gemeente, in de problematiek die daar is? En is dan een trendbreuk, ja, is dat dan wel de juiste term? En, ik hoor vooral ook een behoefte van, of een oproep van u om te werken vanuit de behoefte van onze inwoners. Tenminste, dat probeer ik een beetje te samen te vatten. Ik zie dat u knikt, dat u het daarmee eens bent. Zo probeer ik uw oproep of uw bijdrage samen te vatten. En daarmee heeft u mij volledig aan uw zijde, want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ik heb daarom, hebben wij in oktober u al het raadsvoorstel lokaal plan sociaal beleid domein neergelegd, waar ook een hoofdstuk gezondheid zit, waar we ook gezegd hebben, wij hebben natuurlijk in onze bevolking vooral ook een groep ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning en te zorgen dat zij in hun behoefte worden ondersteund om te bewegen en een gezonde leefstijl en opvoeding en eenzaamheidsbestrijding door mensen bij elkaar te brengen. En dat is tegelijkertijd natuurlijk inderdaad wat hier ook speelt. Tegelijkertijd heb ik bij het sprekersplein aangegeven, toch moeten wij niet wegkijken van de cijfers zoals die voor onze jeugd gelden. Want je ziet daar toch wel een paar opmerkelijke dingen. Ik heb toevallig vandaag of van de week ook het jeugd met de jeugdgezondheid, de GGD, die hier onze jeugd controleert, gesproken. En dan zie je toch wat bijzondere tendensen, vooral zeg maar de kleintjes. Dan gaat het over het algemeen bijvoorbeeld met het gewicht nog wel goed. Maar zo gauw de kinderen wat ouder worden, zie je toch een toename ook bij onze jongeren van gewicht. Het zijn toch kleine dingen waarvan je zegt, dat wil je toch niet van wegkijken. Ja, dus investeren, wat gekozen is vanuit het programmabureau om te zeggen, we gaan investeren vanaf zeg maar preconceptie tot in ieder geval ook 18 en zelfs 18 plus via het mbo, vind ik een goede keuze. En gelukkig onderschrijft de adviesraad dat wel, door te zeggen van het is ook een hefboom. Want als je investeert in kinderen, neem je de omgeving daarin mee. En dat is met name voor mij ook een motivatie. En daarmee ga ik vooral ook CDA tegemoet om daar volop voor te gaan. Ja, je investeert in kinderen en opa's en oma's worden daar ook bewuster van. Dat is ook wel mijn ervaring van de afgelopen maanden. Als ik met Joch bezig ben, op de scholen, wat door de vorige portefeuillehouder is geïnitieerd. En ik zie wat een effect dat heeft in de school, met de docenten, met de ouders, dat leeft. Dat is een lange termijn, dat gaat jaren duren, dat gaan we niet volgend jaar regelen om daar inderdaad een algehele bewustzijn van te krijgen. Maar ik zie voor onze gemeente vooral de kans investeren in jeugd, is ook investeren in de omgeving waar dat kind in opgroeit. Ik ga naar de fractie Pro, waar ook gezegd wordt van laat vooral kijken naar het lokale stuk. Ik heb denk ik daarmee met mijn vorige bijdrage daar ook antwoord op gegeven. Mevrouw van der Laan, die schetst het, vind ik toch een beetje negatief. Alsof wij mee moeten gaan met in 16 gemeentes waar je geen nee tegen kan zeggen. Ik heb in een AB-vergadering waar dit aan de orde is volmondig ja gezegd. In tegenstelling tot de gemeente Valkenburg bijvoorbeeld. En ik meen uit mijn hoofd gemeente Brunssum. Waren twee gemeentes die hebben tegengestemd. Natuurlijk kun je tegenstemmen. Natuurlijk kan je tegenstemmen. Natuurlijk kan je zeggen, ik ga dat niet doen. Ik ga zeggen van, ik vind dit beleid, ik vind de uitgangspunten niet goed of zo. Wat natuurlijk de realiteit ook is, als één of twee gemeenten doet, gaan we natuurlijk wel daarin door. Maar net zoals u hier in uw raad zeg maar uw kritiek aangeeft, zal dat ook in de AB ik dat blijven doen. En zo is dat ook verwoord. In het raadsvoorstel waarin ik heb aangegeven, er is nog geen uitvoeringsprogramma, er is nog geen financiële paragraaf. Ik wil de adviesraad meenemen en de raad meenemen in de volgende stappen die gezet zijn. Zo probeer ik uw bijdrage in ieder geval op die plek daar in ieder geval ook goed te verwoorden. Dus ik zit zo niet in het wedstrijd. Ik denk dat je de regio ook nodig hebt om serieus geld binnen te halen. Het kost ons wat, maar de trend, de programmagroep Trendbreuk heeft in ieder geval de opdracht om bij de provincie en het Rijk, en daar zijn zij volop mee bezig om natuurlijk voldoende financiële middelen binnen te halen om zeg maar ambities op dit gebied ook op een grotere schaal te kunnen gaan uitvoeren. Dan kom ik bij het CDA. Het raadslid zei dat de portefeuillehouder, hij was niet helemaal, ik had een sprekershuis niet overtuigd van mijn enthousiasme. Het spijt me dat dat zo overgekomen is. Misschien heb ik het nu een beetje goed kunnen maken met mijn afgelopen zinnen. Ik heb wel aangegeven, ik voel mij verantwoordelijk voor gezondheid. Ik vind gezondheid een heel belangrijk stuk. Tegelijkertijd hebben we allemaal de opdracht om dat te doen binnen de financiële kaders die mogelijk zijn. En als u bijvoorbeeld het voorbeeld aanhaalt van de gezonde school van de toekomst, daar worstelen we gewoon met elkaar mee, want dat zijn hele dure projecten. En die hele dure projecten, die hebben heel veel effect, maar het betekent wel, dat gaat om tonnen. En, want dat betekent eten en bewegen en je school omzetten tot een ander zeg maar lesprogramma. Ja, en er zijn een aantal voorbeelden daarvan.
Ja, dat begrijp ik. Laat ik ook niet, vandaar ook de vraag. Maar dan verbaast het me nog des te meer dat opeens in het middengebied een prioriteerd project wordt de groene school. Ja, dat is nog een uitgebreidere variant van de gezonde school.
Ja, dat weet ik niet hoor. De gezonde school gaat echt heel ver. De gezonde school
De gezonde school van de toekomst gaat heel ver. De gezonde school is een eerste stap. Maar goed, als ik de presentatie van het middengebied goed geluisterd heb, zou de groene school weer een verbreding zijn van, daarom ook de vragen van, als we ermee aan de slag willen, en goed, dan wil je ook inzicht hebben wat staat ons te wachten. En vandaar dat ook wij vragen om dat inzichtelijk te maken, wat dat betekent.
Maar daar heb ik dan eigenlijk een vervolgvraag naar u toe, want u vraagt aan mij om lokaal een doorkijk te geven, terwijl dit een programma is voor 16 gemeentes. Dus daar krijg ik wel even een probleempje van, ik denk van, wat vraagt u van mij? Dit is een beleidsplan voor Zuid-Limburg en op dat niveau zal er een, neem ik aan, hè, dat heb ik ook gevraagd, een uitvoeringsplan komen waar wij goed moeten kijken wat landt er dan in mijn optiek binnen onze gemeente en waar gaan wij voor en welke keuzes maken we daarin. Maar dat is niet aan mij om daar een uitvoeringsprogramma, dat alle gemeentes apart een eigen uitvoeringsprogramma gaan schrijven. Dat is niet zoals ik in ieder geval de discussie tot nu toe rondom dit thema heb begrepen.
Goed, als ik dan daarop mag reageren. Kijk, wij zijn erin geïnteresseerd in het feit wat we hier in Gulpen-Wittem gaan doen, wat dat betekent. En als dat dadelijk een variant is om een regionaal plan, prima. Maar ik denk dat we met z'n allen wel willen weten wat gaat. Ja, met alle respect, ik vind het goed dat we heel Zuid-Limburg aanvliegen, maar mij interesseert iets minder wat de gemeente Heerlen gaan doen. Wij vinden het vooral van belang, en dat is onze vraag, om dat inzichtelijk te maken. En als daar wat meer tijd voor is, dan horen we dat graag van u. Want ik kan me ook voorstellen dat dat uitvoeringsplan regionaal niet mogelijk klaar is.
Ja, exact. Ik wou echt aan u dan wel vragen, dit is een onmogelijke opdracht om voor mij lokaal, zeg maar, nieuw beleid wat nog uitgevoerd, of zeg maar in een uitvoeringsprogramma regionaal moet gemaakt worden, om daar op voorsprong op te nemen. Kijk, wat ik wel het AB heb gezegd, ik zeg, en dat heeft de heer Gelissen tijdens het sprekersplein ook aangegeven 5 december, waar zit de energie nu al? Hè? En de energie zit in Joch. Daar wil ik mee door. Ik ga geen programma waar we nu goed mee bezig zijn en waar de scholen omarmen, zeggen van zijn er andere prioriteiten, dus daar stoppen we even mee. Ik zal mij daar hard voor maken om de dingen die hier goed gaan, dat we daarmee doorgaan. En zo hebben we een aantal dingen in het kader van gezonde school. Elke school heeft fruit op school, Europees fruit. Nou, één school in IJssel is uitgeloot dit jaar. Wij gaan vanuit ons gezondheidsbeleid de keuze maken in kader van gezonde school om dat regionaal of bij ons aan te gaan bieden. Dus dan pakken wij in die zin, ik vind het gezonde school, ik merk gewoon dat het school een prima plek is om hier handen en voeten aan te kunnen geven. Dus daar wil ik zeker op door. Daar vindt u mij volledig aan uw zijde. Want dat ondersteun ik van harte. En ik zie ook dat zeker in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs is nog een grotere uitdaging. Dat geef ik u wel mee. Kijk even hier naar de eerste raadslid van de CDA. Die schudt ook, knikt ook zijn hoofd. Kijk, met pubers is natuurlijk nog een andere uitdaging. Wat ik niet uit de weg zal gaan. Dus we gaan
wel.
Die halen de chips bij de plus in de pauze en dat soort dingen. Dus dat is toch een andere. Maar ik probeer.
Voorzitter, ik denk zeker dat de portefeuillehouder goed in beeld heeft wat we eigenlijk als raad willen hier. En ik denk ook, dat is in het verleden ook binnen het bestuur van de GGD geweest, als wij als kleinere gemeentes die eigenlijk allemaal diezelfde problemen hebben, ons sterk maken binnen dat bestuur, dan zie ik straks dat er hier een uitvoeringsplan komt waar wij kunnen kiezen als kleinere gemeentes en ook een meerderheid binnen dat bestuur hebben om daarvoor te kunnen kiezen ten opzichte van de grote steden. Want daar liggen hele andere problemen.
Raadsheer van der Kleij.
Dank u wel. Dat vind ik een goede hart onder de riem. In de praktijk is het ook zo dat ik met een aantal gemeentes al veel samenwerk. Ik noem daarin Beekdalen en ik noem daarin Valkenburg en IJsselmaargaten met name. Waarin we vooral op dat, omdat wij, niet toevallig ook met gemeentes in het middengebied, een gemeenschappelijkheid hebben in uitdagingen. En natuurlijk ook inderdaad, wij kunnen ons niet vergelijken met een gemeente als kerkraden waarin de problematieken een totaal andere zijn. Ik zie uw oproep, ik heb hem goed gehoord en ik zal hem zeker meenemen in het vervolg.
Dank u wel. Mevrouw van der Laan, heeft nog een vraag?
Ja, als het mag. Nog
ja,
even.
Het mag.
Ik vind dat heel goed wat er gebeurt in onze eigen gemeente, zoals u dat nu beschrijft. En ik denk ook dat het zo moet. Maar ik heb u net ook horen zeggen, en dat was eigenlijk ook nog een vraag van mij, wat hebben wij nou eigenlijk aan dat programmabureau? En dan heb ik u horen zeggen, dat programmabureau dat gaat geld binnenhalen bij het Rijk en de provincie. Ja, en dan, wat doet het programmabureau nog meer voor ons dan? En gaan wij daar dan ook van profiteren van dat geld?
Ja, ik heb net gezegd dat ik mij volledig zal inzetten om ervoor te zorgen dat de afspraken, de uitvoering die de komende jaren in gang zal worden gezet, recht doet aan onze behoeftes in onze eigen gemeentes. Er is een beschrijving van wat het programmabureau doet. Die kan ik best delen met de raad. Dat staat op papier, dus lijkt mij geen enkel probleem om dat met u te delen. Als u dat, als u daar behoefte aan heeft, dan lijkt mij dat prima. Er is een verantwoording geschreven van de afgelopen jaar, dus dat kunnen we delen.
Dank u wel. Dan kijk even rond voor de tweede termijn. Fractiebalans, tweede termijn? Nee. De heer Leij, CDA, tweede termijn? Nee. Fractie van Pro, tweede termijn? Ook niet. Mevrouw van der Laan misschien nog voor de tweede termijn? Ook niet. Dan stel ik voor dat we overgaan tot stemming van dit raadsvoorstel. Het raadsvoorstel regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023. Wie is voor dit voorstel? Dat is unaniem behalve de heer Doutsenberg die zich onthoudt van stemmen. Dan gaan wij door in de agenda en dan schieten we in één keer door naar agenda punt 15. Dat is de raadsbrede motie in zaken de reconstructie eerste fase N598 te Hut de Plank. En ik had u beloofd dat bij dit agendapunt wethouder Last eerst heel even zal reageren op de brief van de provincie die ook in IBAPS heeft gevonden. Wethouder Last.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk ook meteen een reactie op de motie geven, als dat mag.
Wat mij betreft mag dat.
Ja, dank u wel. In de motie vraagt de voltallige raad om samen met IJsselmaargaten op te trekken en de provincie op te roepen de eerste fase van de reconstructie van de N598 snel uit te voeren. Ik wil vooropstellen dat ik deze motie volledig ondersteun. Echter, zoals u inmiddels via de media heeft vernomen, heeft de gedeputeerde staten een heroverweging voorgelegd aan de provinciale staten met betrekking tot de mobiliteitsopgave en komt uw motie hierdoor wellicht in een ander daglicht te staan. Ik wil u dan graag ook inlichten over de N598, maar ook over de Witte Marelee, want die staat ook vermeld in die brief van de provincie. Afgelopen maandag ben ik door gedeputeerde Carla Brugman mondeling op de hoogte gesteld van het voorstel van gedeputeerde staten aan provinciale staten en wat dit voorstel voor onze gemeente betekent. En gisteren heb ik net als u het voorstel kunnen lezen. Het voorstel wordt op 7 februari aanstaande in provinciale staten behandeld. In algemene zin, en dat vind ik toch wel belangrijk, wil ik opmerken dat ik mij niet herken in de stelling dat, en ik citeer de tekst op bladzijde 2 van het voorstel, de heroverweging zowel bestuurlijk als ambtelijk zorgvuldig is afgestemd met de betrokken gemeente. Ik zal dit dan ook nog nader met de gedeputeerde bespreken. Omdat ik niet wist of dat dan wellicht wel met anderen wel zorgvuldig was besproken, heb ik dit ook kort gesloten met de portefeuillehouder van IJzermaagraad, de wethouder Kusters. En hij is net, als ik zelf dus ook, van mening dat er van zorgvuldige afstemming in de keuzes geen sprake is. Naast het voorstel dat inmiddels in IBAF staat, is mij door, door de gedeputeerde ook mondeling toegelicht wat de consequenties zijn met betrekking tot de provinciale plannen in onze gemeente. En deels natuurlijk ook, als we het hebben over de 598, de gemeente IJzermaagraten. Voor wat betreft de N598, de hut, de plank, is het voornemen de rotonde de hut, en dat is de splitsing met de N278, wel te realiseren. De linksaffer, ter hoogte van de brede Holstraat bij Rijmerstrok te schrappen. Het kruisingsvlak met de Rijmerstokker Dorpstraat Groene Straat wel te realiseren en de rotonde Hoogkruts niet uit te voeren. Tevens komt er tussen de hut en Hoogkruts een eenzijdig fietspad dat in twee richtingen te bereiden is. Hierbij wordt het bestaande fietspad verbreed en wordt ook, voor zover mogelijk, de berm tussen hoofdrijbaan en fietspad vergroot. De hoofdrijbaan zelf wordt constructief verbeterd, wat inhoudt dat de asfaltlagen vervangen worden en daar waar nodig ook de fundering wordt verbeterd. In feite wordt dan ook voldaan aan hetgeen u in de motie vraagt. Bovenstaande heeft wel alleen maar betrekking op bedeelde hut tot een hoogkrut. Het traject Hoogkruts de Plank wordt op een later tijdstip uitgevoerd in verband met verwerving van gronden en onteigeningsprocedures, maar dat was wellicht ook al bij u bekend. Daarnaast wil ik u ook graag op de hoogte stellen van de voorgestelde aanpassingen met betrekking tot de Witte Marelee. Het voorstel aan Provinciale Staten is, en dan eventjes, het verhaal is in twee stukken opgesplitst. Het eerste deel is tussen de komgrens Wielree en de komgrens Wittem. Daar wordt de hoofdrijbaan vernieuwd en verbreed en wordt een vrijliggend fietspad tussen de genoemde komgrenzen aangelegd. Niet opgenomen is in het project, zoals het voorstel nu is van de provincie, het herstel van de historische waterpartij en andere historische elementen, de verlegging van de hoofdrijbaan ter hoogte van het klooster, waardoor de herinrichting van de parkeerplaats, onze parkeerplaats, dreigt te vervallen, en ook niet zit meer in het plan de rotonde aan te leggen en de fietstunnel onder de N278. Tot zover datgene wat mij is medegedeeld door de gedeputeerde. En ja, ik heb zelf gedacht, hoe kunnen we hier nou verder mee gaan? Zoals gezegd ga ik op kortst mogelijke termijn in overleg met de gedeputeerde ten aanzien van het statenvoorstel, waarin staat dat deze afweging in zorgvuldig overleg hebben plaatsgevonden, ben ik dus absoluut niet mee eens. Daarnaast is er voor u als raad, ik weet niet of dat al in IBAP staat, op 16 januari aanstaande, toch een raadsconferentie waarbij vanuit de provincie ambtelijk gedetailleerd toegelicht zal worden wat het voorstel is en wat de consequenties zijn voor onze gemeente. Dan wordt wat ik nu eventjes heel kort vertel, wordt dan met tekeningen en schetsen en alles toegelicht. Ik geef u daarbij in overweging ook de raad van IJzermaagraad uit te nodigen, zodat alle raadsleden, ook de raadsleden van IJzermaagraad, over dezelfde info op hetzelfde tijdstip kunnen beschikken. Ik heb het ook een wethouder Kusters van IJzermaagraad voorgelegd en hij staat hier positief in, dus ik hoor graag uw mening over. Afsluitend, ik onderschrijf uw motie volledig, maar ik adviseer u toch, nadat de raadsconferentie van 16 januari heeft plaatsgevonden, de motie nader te duiden en op basis hiervan, en mogelijk in samenwerking met IJzermaagraten, actie vanuit de raad te ondernemen of het college en mij als portefeuillehouder een opdracht hierin te geven. Tot zover deze toelichting.
Dank u wel, dan ga ik over tot de eerste termijn en dan ga ik meteen het woord geven aan de heer Fransen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, deze motie hebben wij samen ingediend met het CDA en die is ook breed ondersteund. Maar voorzitter, ik denk dat de motie achterhaald is met de waan van de dag. En waarom, voorzitter? De wethouder heeft het denk ik uitstekend verwoord. Wij tenminste als fractie zijn zwaar teleurgesteld. Zeker als je praat over de weg, de hut, de plank. Daar zijn we bijna al 15 jaar mee bezig. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Witte Marelee, waar vele gesprekken met de provincie hebben plaatsgevonden. Als je over een betrouwbare overheid hebt, voorzitter, kun je dat wel hier in twijfel trekken, denk ik zelf. En door de provincie is ook gevraagd om toen 1 miljoen te reserveren voor de bekeerplaats in Wittem. Daar hebben wij ook volledig aan meegewerkt, ook als het ging over grond die wij ter beschikking moesten stellen. En hetzelfde was ook als het ging over het inpassingsplan van de weg, de hut, de plank. En er zijn door de provincie ook keiharde toezeggingen gedaan. Maar voorzitter, als je deze, ook de motie die vanavond wordt behandeld, ik denk dat we de motie moeten gaan aanpassen. Misschien moeten we straks maar even een kleine schorsing moeten we even houden. Ik denk dat de fractievoorzitters even bij elkaar gaan zitten. Want voorzitter, wat vragen wij? Kijk, de 16e januari, dat geeft ook de portefeuillehouder aan, is er een ambtelijke toelichting. Ja, voorzitter, daar worden de plannen toegelicht. En als je de brief ook goed leest, dan kun je eigenlijk één conclusie trekken. Tot er heel veel geld gaat, zeker in het kader van de herprioritering naar Midden- en Noord-Limburg. Maar voorzitter, ik zie ook Parkstad en Brunsum tot die flink worden bedeeld. Voorzitter, in deze motie roepen wij het college op van Gulpen Wittem en IJs de Mariegraten om met de gedeputeerden te gaan praten. Maar voorzitter, ik denk, ja natuurlijk is het goed om met de gedeputeerden te gaan praten, want de geest zelf aan dat dat zorgvuldig dat proces heeft plaatsgevonden en de wethouder geeft aan dat dat niet zo is. Dus met die gedeputeerden moet er zeker gepraat worden. Al is voor mij nog steeds niet duidelijk, is het nou mevrouw Brugman en welke rol speelt nou de heer Makkes daarin? Maar goed, dat even aan de dingen. Voorzitter, waar ik me ook nog zorgen over maak, we hebben in de begroting nog 130.000 euro opgenomen voor de kruising Waalwieler Kapucijnenweg en die wordt helemaal niet meer genoemd. Maar voorzitter, even terug naar die motie, want daar gaat het concreet om. Wij roepen die motie, vragen wij in de beide colleges om met de gedeputeerden aan de slag te gaan. Voorzitter, wat ik denk, en 7 februari, en dat gaf ook de wethouder aan, 2020, wordt dit voorstel besproken in Provinciale Staten. Dus ik denk nog, willen we dit tij nog keren, dan moeten wij aan de slag met de fractievoorzitters van de Provinciale Staten. Dus ik zou het college oproepen en misschien na de 16 hoe we kijken welke strategie, dat moeten we ook dan met IJs de Mariegraten bespreken. Maar ik denk dat we die fractievoorzitters moeten gaan benaderen. Dat we dan het tij misschien nog kunnen keren ten aanzien van de Wittemerallee en ten aanzien van de weg, de hut, de plank. Want als we met de gedeputeerden gaan praten, voorzitter, het college heeft dit besluit genomen. Dit heb ik begrepen, is unaniem door het college geaccordeerd. Dus ik denk dat mevrouw Brugman dit niet met een voorstel zal komen om dit aan te passen. Dat zal het moeten gebeuren vanuit Provinciale Staten. En voorzitter, we hebben dat zelf toen ook gedaan met het centrumplan. Toen was er ook 20 miljoen ter beschikking voor de grote steden en niet voor de centrumgemeentes. En toen hebben wij ook via Provinciale Staten, via de fractievoorzitters, heeft er toen een herprioritering plaatsgevonden van de gelden. Dus ik zou de motie aanpassen en tot wij aan de colleges vragen. Het mag ook naar de 16e, maar ik denk dat de colleges zich eens moeten gaan beraden. Niet alleen met de gedeputeerden praten is belangrijk, maar ook met de Provinciale Staten. Maar nogmaals, voorzitter, wij als fractie zijn zwaar teleurgesteld. Zeker de herprioritering die er plaatsvindt. Ik heb ook begrepen in de wandelgang dat er een flinke politieke lobby heeft plaatsgevonden vanuit de diverse partijen, ook onder andere van het CDA. Maar tot de Midden- en Noord-Limburg goed bedeeld is, Parkstad en Brunsum. En wij er met een aalmoes nog krijgen. Nogmaals, zwaar teleurgesteld ten aanzien van dit college. En we hadden er veel afspraken over gemaakt, maar zo'n afspraken die houden dus niks in.
Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA voor de eerste termijn, de heer Hendricks.
Ja, voorzitter, ik kan eigenlijk een heel verhaal voorbereiden om de motie nog toe te lichten, maar dat laat ik toch maar achterwege. De nut en noodzaak, denk, daar zijn we in de raad over eens. Ja, tot ik gisteravond eigenlijk letterlijk van mijn stoel viel. Een project 14 jaar zijn we mee bezig. 14 jaar over een plan wat er eigenlijk van begin af aan lag, zoals het er nu ligt.
Als je het gewoon op tijd had uitgevoerd, en het ligt vooral aan de provincie, dat ze niet op tijd gestart is met grondonderhandelingen, allerlei eigenaren zitten te wachten tot we eindelijk gaan starten, want die hebben 10 jaar geleden al overeenkomsten getekend. Ja, als het dan duurder wordt, nou, daar hadden we het er net even over, als je dit 5 jaar geleden had aanbesteed, had je die 2,5 miljoen gewoon op dat project via de markt kunnen terughalen. We zitten nu in een tijd waar gewoon de aanbestedingen heel anders uitvallen. Dus het is vooral aan het provinciaal handelen te wijten. Als ik dan eigenlijk zie dat er blijkbaar geen bestuurlijk overeenkomst is met de beide gemeenten, want men schrijft over gemeenten langs de Napoleonsweg, er is bestuurlijke overeenstemming en we kunnen dus niet terug, nee, die krijgen zelfs nog wat meer, ja, dan begrijp ik het verhaal helemaal niet meer. Even terug naar de inhoud. De linksachter van Reimerstok, die is er met een handtekeningactie vanuit de bevolking ingekomen, omdat er diverse ongelukken op die plek zijn gebeurd. Ja, die aantekeningactie is 10 jaar geleden gevoerd. Dan denk je van, ja, dat heeft een neven. Opeens wordt die nu geschrapt. Vervolgens wordt de rotonde Hoogkruts, overigens dus IJzermaagraten, maar ook, die is er niet voor niets gekomen, ook vanwege ongelukken die er veel plaatsvinden. En dan zou dat 2,5 miljoen opleveren. Nou, dan ga ik even naar de Witte Malé. Dan wordt volgens mij een hele grote rotonde met een onderdoorgang geschrapt. Er wordt een stuk weg niet meer verlegd. En dat levert 1 miljoen op. Rara, hoe kan dat? Dus ik denk dat in die 2,5 miljoen veel meer weggelaten gaat worden dan we met z'n allen weten. Dus ik ben heel benieuwd naar de 16e, wat we daarover te horen krijgen. Maar ja, goed, dan krijgen we een verhaal ambtelijk te horen en dan krijgen we een uitleg, maar wat doen we ermee? Ja, ik ben het niet met de heer Fransen eens over de motie, maar die kunnen we gewoon volgens mij handhaven. Alleen zouden we moeten benadrukken dat het gaat om het plan zoals het er ligt en niet het aangepaste plan. Dat is de enige toevoeging die we dan vandaag moeten maken. En dat we met alle kanalen moeten om PS te bewerken, ja, dat is duidelijk, want het voorstel ligt natuurlijk op de tafel op dit moment. Ik bedoel, we verschillen absoluut, denk ik, inhoudelijk met de portefeuille niet te verhouden. En ik vind het ook heel sterk dat hij duidelijk zegt, ja, er heeft geen goed overleg plaatsgevonden. Ik ben er niet eigenlijk in gekend, want dat zegt u in het voortraject. En ja, daar hebben we ook begrip voor. En ja, waar wij daarin als raad kunnen ondersteunen, dat is. En ik denk de samenwerking met IJzermaagraten voor deze weg, ja, dat is gewoon hard nodig. Want hij passeert geloof ik 3 of 4 keer de gemeentegrens. Ja, we kunnen het toch niet zonder elkaar. Want een halve weg daar uitvoeren heeft ook geen zin. Ja, zwaar teleurgesteld. En zeker ook voor de Witte Malé. Dat staat vandaag dan niet bij deze motie in de agenda. Maar de rotonde daar, denk ik. Ja, daar hebben we toch met z'n allen ook voor gepleit. Heeft ook voor de verkeersdoorstroming. Zeker voor de toeristische doorstroming op drukke dagen. En de veiligheid van de fietser, die daar onderdoor kan. Ja. Het was gisteravond een trieste dag voor Gulpen Wittem. En als we zien dat we 3,5 miljoen gaan inleveren op 2 projecten, dan kom ik dat in de hele lijst bij anderen niet tegen.
De heer Fransen.
Voorzitter, wat ik heb bedoeld te zeggen is dat we niet alleen de gerepeteerden moeten benaderen, maar de heer Hendricks geeft het ook zelf aan. Vul nou in de motie aan dat de colleges ook aan de slag gaan. En ik denk dat ook vanuit de raad zal moeten gebeuren dat we de fractievoorzitters gaan benaderen in Provinciale Staten. Want die gaan daar een definitief besluit over nemen.
Dat zei ik net ook, dus dat herhaal ik niet nog een keer.
Dan ga ik naar fractie Pro voor de eerste termijn.
Ja, voorzitter, ik had aangegeven dat wij hier wel over mee wilden praten, maar in feite is alles al gezegd hier. Hè. Dus het ging ons er vooral om de brief van de provincie, een toelichting daarop te krijgen, wat het voor dit project precies inhoudt. De motie kwam bij ons binnen door de heer Hendricks en ik weet hoe hij hierbij betrokken is en hoe hij weet wat hier allemaal speelt. Dus daar heb ik nauwelijks meer iets aan toe te voegen. Ik ben blij met de toezeggingen die gedaan zijn vanuit de wethouder, maar ik denk ook de aanvullingen die vanuit de fractie Fransen en vanuit het CDA komen. Kijk, daar kan ik volledig achter staan. Dus een vraag die ook gesteld is van wat heeft het nog voor consequenties voor het stoplicht in Waalwieler? En daar had ik ook wel graag een antwoord van de wethouder als hij dat al kan geven op.
Ik zie hem al knikken, dus ik zou willen voorstellen dat de wethouder daar nog even op reageert. En dan ga ik even kijken of jullie een schorsing wensen. Maar eerst even de reactie van de wethouder op het kruispunt bij Waalwieler. Wethouder Last.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb dat afgelopen maandag ook aan de orde gesteld. Hoe zit het nou met die verkeersregelinstallatie in Waalwieler, waar u als raad 2 ton ter beschikking voor heeft gesteld? En, nou ja, mevrouw Brugman, de heer Fransen zegt het net al eigenlijk, wie is in charge als we het hebben over de wegen bij de provincie. De ene keer is het Marcus, dan is het mevrouw Brugman. Mevrouw Brugman was niet volledig op de hoogte van het verhaal, maar toen ik haar vertelde dat u als raad 2 ton heeft voorgesteld en dat we mondeling wel hebben gesproken al in een eerder stadium met de provincie en er mondelinge toezeggingen zijn gedaan, zij stond er niet negatief tegenover. Maar dat wil niet zeggen dat het besluit was genomen. Kan ik niet 100% toezeggen, maar ik heb er wel een goede hoop voor dat dat wel doorgaat. Volledig zoals wij het in gedachten hebben.
De heer Derksen.
Ja, geen vraag aan de wethouder, maar ik stel inderdaad wel voor om een schorsing in te lassen. Want uiteindelijk worden we geconfronteerd nu met een aantal zaken sinds gisteravond. En ik kan me helemaal vinden in de woorden van collega Hendricks. De stoel, ik had geen stoel meer, ik schrok me kapot wat er op ons afkwam.
Dan kijk ik toch heel even naar de heer Frans, want die begon als eerste over de schorsing.
Ja, voorzitter, ik denk even 5 minuten. Ik denk dat we allemaal op één lijn zitten, maar ook wat de heer Derks aangeeft dat even goed is om even 5 minuten te schorsen.
Schorsen we 5 minuten. Het woord aan de heer Fransen, want die had de schorsing aangevraagd. De heer Hendricks, ja. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik weet niet of het even goed is dat ik de nieuwe wijziging maar even voorlees, want dan weten we het of...
Ik weet niet, op de publieke tribune heeft u ook de nieuwe motie? Nee, dan zou ik hem even voorlezen, ja. Dan weet iedereen waar het over gaat.
Goed, we zijn vandaag bijeen, dat hoef ik niet voor te lezen. Het college van GS van provincie Limburg op een statenvoorstel... Een statenvoorstel heeft gepresenteerd met verstrekkende consequenties voor diverse provinciale mobiliteitsvraagstukken in de gemeente Gulpen-Wittem. Het college van GS van provincie Limburg in het statenvoorstel vermeldt dat de heroverweging zowel bestuurlijk als ambtelijk zorgvuldig is afgestemd met de betrokken gemeente. Overwegende dat de raad kennis heeft genomen van het statenvoorstel heroverweging mobiliteitsopgave. De Raad grote bezwaren heeft tegen de aanpassing van de plannen waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt en verwachtingen zijn gewekt. Het college van GS met het heroverwegen van deze mobiliteitsopgave, gemaakte afspraken en geschapen verwachtingen, de geloofwaardigheid van de overheid op het spel wordt gezet. De zorgvuldige bestuurlijke en ambtelijke afstemming waarover in het statenvoorstel wordt gesproken, in ieder geval niet heeft plaatsgevonden voor wat betreft de opgave in de gemeente Gulpen-Wittem. Verzoek het college van burgemeester en wethouders om in zo kort mogelijk termijn mede namens de raad een brief te sturen naar het college van GS en de leden van de commissie mobiliteit en duurzaamheid waarin de bezwaren ten aanzien van de heroverweging mobiliteitsopgave worden geuit. In deze brief te verzoeken om de geuite bezwaren te betrekken met de beraadslaging in de commissie mobiliteit en duurzaamheid van vrijdag 17 januari 2020 en de vergadering van Provinciale Staten van 7 februari 2020. Over voorgenoemde brief bestuurlijke afstemming te zoeken met de gemeente IJzermaargaten. En gaat over tot de orde van de dag.
Dan kijk even rond of een andere fractie daar nog op wil reageren. Ja, hij wordt raadsbreed ingediend, dus ik neem aan dat iedereen hem gelezen heeft en iedereen erachter kan staan. Kijk heel even naar wethouder Last. Die steekt een duim omhoog. Dus dan denk ik dat het goed is om tot stemming over te gaan. Dan breng ik graag de raadsbrede motie in stemming. Bezwaren tegen statenvoorstel heroverweging mobiliteitsopgave provincie Limburg. Wie is voor deze motie? De motie is unaniem aangenomen. Dan gaan we naar agendapunt 16. Agendapunt 16 is de motie vreemd aan de agenda, ingediend door het CDA en fractie Fransen. En ik kijk heel even of iemand van die fracties deze motie wil toelichten. Mevrouw Nas,
ja, voorzitter.
Eerste termijn?
Ja, ik heb eigenlijk maar een hele korte toelichting en zeker gezien het bijna al 10:30 is. Zeg maar de uitgebreide toelichting, die heeft eigenlijk iedereen al kunnen lezen bij de vragen die we vandaag hebben gesteld. En zeg maar, naar aanleiding van die vragen hebben we nog zeg maar de motie ingediend die nu voor ligt. En wat voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste is, omdat ons gewoon best wel veel geluiden hebben bereikt, zeg maar vanuit de andere kernen, zeker andere ondernemerscollectieven. En er ook niet echt een beleid is, hè, wat we er zelf ook al heeft aangegeven, dat wij het wel fijn zouden vinden als fracties, als daar in de toekomst wel gewoon naar gekeken wordt. En dat er wel eerst natuurlijk met die ondernemerscollectieven, CQ zelfsturingsgroepen, en dan vooral gaat het even om de ondernemersverenigingen, dat daarmee in overleg getreden wordt om te kijken of er überhaupt behoefte is. En dan vervolgens, als dat er is, dat er ook een beleid op geformuleerd wordt. En dat het ook teruggekoppeld wordt aan de raad. Dus dat is even in het kort wat wij met deze motie beogen.
De heer Fransen.
Ja, voorzitter, waarom wij denken dat dat goed zou zijn. We hebben ook, ik denk, daar heeft de raad ook kennis van genomen van de brief van de ondernemersvereniging van EPE. Die doen eigenlijk eenzelfde soort oproep aan de raad. Er is ook, inmiddels heb ik gezien, is er een mail gekomen vanuit Waalwieler. Maar goed, die is alleen mastig gestuurd, begrijp ik, naar drie partijen. Maar ik denk dat het goed is om een stuk onrust weg te nemen, wat ook mevrouw Nas geeft van wethouder, ga nou een gesprek met je ondernemersvereniging en koppel dat naar ons terug. Want hierdoor neem je een hele hoop onrust, denk ik, neem je weg.
Dan kijk even naar de andere partijen of die nog willen reageren. Eerste termijn, de heer Nijssen.
Ja, een eerste korte reactie. Het is wat dat betreft ook een beetje een omkering van de wereld. Hè. Want ik hoor nu dat ondernemersverenigingen verschillende partijen hebben benaderd en iets gevraagd. Ik zou zeggen, ga naar, net zoals dat hier gebeurde in Gulpen, ga naar de wethouder en treedt daarmee in overleg.
Ter interruptie, mevrouw de voorzitter. Dat is nou net het probleem. En dat is ook het probleem waar het ondernemerscollectief in Gulpen tegenaan gelopen is in oprichting. Die hebben allemaal bord gevangen bij deze gemeente. En dat is net waarom die 25.000 euro zo pijnlijk is. Dat is nou net het probleem. Kijk, dat is wat ik zei. Hè. Ik wil nu niet die discussie gaan herhalen van die beantwoording van die vragen. Maar daar zit net het probleem. En wij hebben gezegd, en daarom dat wij ook vinden dat er een bepaalde mate van ongelijkheid in zit. Ga dan ook eens even met die andere kernen in gesprek. Ga eens even inventariseren en kijk of daar eventueel ook een bijdrage geleverd kan worden. Daar zit het punt in.
Voorzitter, als ik nog even mag, we horen steeds, laten we daar gewoon reëel zijn, vanuit de politiek, maar ook vanuit ondernemers en dergelijke burgers, dat de kleine of de kernen zich nog achtergesteld voelen met de grote kern in Gulpen. En ik denk dat je een hele hoop toestanden kunt voorkomen als de wethouder in gesprek gaat met ondernemingsverenigingen in de diverse kernen.
De heer Derksen.
Ja, we moeten gewoon zeggen, hè, op zich is de motie iets waar je warm van kunt worden. Maar ik vind altijd een groot verschil of er inderdaad een groep een initiatief toont en zegt van joh, we willen graag werken aan het economisch hart van onze gemeente. Ik hoor van meneer Fransen zeggen dat ook andere ondernemers ons benaderd hebben. Ik heb geen brief van Epe gezien, van anderen ook niet. We horen wel geluiden.
Maak de brief. De Greffie heeft heel correct gewerkt. Pluimpje voor de Greffie. Toen die brief hier binnengekomen is, heeft de Greffie direct op het systeem geplaatst, zodat wij daar kennis van konden nemen.
Bij ingekomen stukken neem ik aan. Ja. Oké, dat heb ik niet gezegd. Maar goed, ik wacht af heel graag de reactie van de wethouder af.
Dan kijk naar de wethouder en dan vraag ik of die een reactie wil geven op deze motie. Wethouder Hoebe.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich is het natuurlijk een sympathieke motie, zeker als het in deze kersttijd gaat over het uitdelen van cadeautjes. Maar ik beluister wel in het debat en de eerste korte toelichting van mevrouw Nas iets anders dan hier staat. Want ik begrijp dat er onrust is en natuurlijk, en dat leest u ook in de brief van Epe, ga ik altijd het gesprek aan daar waar onrust is om te bespreken en uit te leggen waarom tot dit nou de keuze is geweest van het college. Maar ik hecht er ook aan dat er maatwerk is en dat er initiatieven van onderop worden gemaakt. Want als ik deze motie lees zoals ze nu geformuleerd is, dan zou dat kunnen betekenen dat er een beetje een precedent geschapen werd. Want dan zou ik het initiatief bijvoorbeeld dat Epen gehonoreerd heeft gekregen om een speelbos te gaan realiseren. Dan zou ik bij al die andere collectieven moeten gaan inventariseren. Dat schept het precedent van deze motie. Dat zou bij andere collectieven moeten gaan inventariseren of die ook een speelbos zouden willen. En dat is nou juist niet wat we met z'n allen bedoelen. En dat heb ik ook niet gehoord uit uw korte toelichting. Dus als u zegt, wethouder, ga in gesprek en leg uit wat u gedaan heeft en concentreer u vooral op maatwerk, dan vindt u mee aan uw zijde. Maar de motie zoals die nu hier geformuleerd is, waar echt gevraagd wordt om te inventariseren en te vragen van, wilt u ook een kerstevent organiseren en zeg maar wat het moet kosten. Hè? En dan leggen wij wel even de rekening voor aan de gemeenteraad. Dat vind ik een beetje te ver gaan. En zeker als u dan ook nog in de korte toelichting aangeeft, gebruik dat overleg om te inventariseren, om te komen tot beleidskaders. Nou ja, dat is precies waar we natuurlijk met elkaar in gesprek over moeten gaan. Dus ik lees in die motie iets anders dan wat u in een korte toelichting is aangegeven. En als de motie zo overeind blijft, dan zou ik die ten stelligste willen ontraden.
Dank u wel. Dan kijk even de tweede termijn. De heer Hendricks.
Ja, ik wil eigenlijk nog een opmerking maken over punt 1 van het verzoek van het college van burgemeester en wethouders. Want jullie spreken nu alleen in gesprek te treden met ondernemersverenigingen. Maar ja, ik vraag me alleen af in hoeveel kernen een ondernemersvereniging is. Want in bijvoorbeeld in andere kleine kernen zijn er wel bijvoorbeeld groepen vrijwilligers die een kerstevenement willen organiseren. Die zouden dan bij deze motie nog buiten de boot vallen.
Ik zag nog een hand bij mevrouw Van der Laan.
Ja, ik vroeg me af, mag er 5 minuten geschorst worden?
Ja, dan kijk eerst even of iemand nog een reactie had. De heer Fransen zou ik nog een vinger omhoog steken.
Voorzitter, ik ben het met de heer Hendricks eens. Er zijn natuurlijk in de diverse kernen zijn ondernemingsverenigingen, maar je hebt natuurlijk ook kernen waar geen ondernemingsvereniging is. Maar als we daardoor een ander eventueel wat ruimer kunnen met mensen in gesprek kunnen gaan. Het hoeft voor mij niet direct een ondernemingsvereniging te zijn als die er niet is. Maar er is een groep mensen die zich bezighouden met een kerststal of met een kerstversiering. Ja, moet je daar natuurlijk ook in gesprek mee gaan. Daar staan we natuurlijk voor open. Maar ik denk, mevrouw Van der Laan, dat het goed is om even te schorsen, even te kijken of we nader tot elkaar kunnen komen ten aanzien van dit onderwerp.
Mevrouw Van der Laan, hoe lang? Oh, de heer Nijssen nog een reactie?
Ja, het lijkt me goed om met elkaar daarover nog in gesprek te gaan, want zoals die hier nu staat, met de uitleg van de wethouder erbij, kunnen we hem zeker niet steunen.
Mevrouw Van der Laan, u vroeg om schorsing. Hoe lang wilt u schorsen?
Een paar minuten.
Zullen we 5 minuten doen? Een paar is 2, dat is wel heel kort.
Doe dan maar 5.
5 minuten schorsen, oké. Reken ter sluiting. In de overtuiging dat de werkzaamheden die wij vanavond verricht hebben in het belang zijn van onze gemeente, sluit ik deze vergadering. Mogen er vrede en welvaart heersen. Tot zo direct.